Welkom bij een nieuwe aflevering van PowerPraat, jouw favoriete podcast over games en andere entertainment. We hebben het vandaag over de persconferenties van de gamezomer. Misschien gaan we het wel met publiek doen en jij kunt erbij zijn, maar dan moet je het ons wel even laten weten. We hebben het over memes, over een VR-game die Wanderer heet en waar Florian niet vanaf weet. Maar er zit een supersoker in met spiritus waarschijnlijk. We hebben het ook over de fuck-ups van Microsoft, Sony en EA. Florian heeft misschien wel de allerengste VR-game ooit gespeeld en heeft een fantastisch verhaal over verteld. Frostpunk 2 komt eraan en Florian die heeft Frostpunk 1 gespeeld. Die is er heel erg enthousiast over. Wouter en ik hebben Manor Lords gespeeld. Dat is ook al een beetje zo'n city builder. Wouter heeft het over V-Rising en is vergeten om het over Hades 2 te hebben. Maar goed, dat maken we vast wel goed met alles wat hier wel in zit. Dus blijven we maar even lekker voor zitten, want dit wordt een leuke aflevering. Welkom bij aflevering 233.
Hoppa.
Nee, 34. Oh. Sorry.
234.
Volgens de telling van Peter ter Haar. Het kan zijn dat ik nu weer een fout heb gemaakt. Maar ik denk dat het 234 is. Ja, leuk dat jullie er weer zijn, Florian en Wouter.
Leuk dat jij er bent, Jit.
Eindelijk weer vanuit de studio.
Eindelijk weer.
Ja, nou, dat duurde even. Het duurde even. Eén bijna keer. Een maand geleden, joh, dat we het laatste keer hier waren.
Dat krijg je al snel. Als we één keer overslaan, dan, ja. Dan zitten we al snel op een maand.
Als je om de twee weken doet, dan ja.
Ja, dan zo gebeurt dat. Ja.
Maar iedereen heeft weer korte mouwtjes. We voelen ons weer fijn. Het is wel wat minder game weer nu, hè?
Dat klopt. Ik voel me ietsje schuldiger. Maar vooral overdag. 'S Avonds ook niet zo.
Ja, maar jij ruimt altijd gewoon je nacht even in voor gamen.
Juist.
Hoe doe je dat eigenlijk? Wanneer slaap jij?
Ja, nou, het is dat inderdaad. Het gaat gewoon ten koste van slaap. Maar gamen is voor mij entertainment natuurlijk. En ook een stukje ontlading. En ik heb ook mijn slaap nodig, maar ik heb ook mijn games nodig. Dus dat balanceer ik een beetje.
Nou, die Chit die mixt het wel op, hè? Die begint opeens op PowerPraat met een diepte interview. Dat zie je
dat
niet
klopt,
aankomen.
Het is inderdaad waar.
Hoe doe jij dat eigenlijk?
Ja, nou, dat komt,
misschien moet je wat dichter bij de microfoon.
Komt recht uit het hart. Ah, we beginnen met de rectificatie van HBMJ2JZ. Ja, jij moet even op de billen, op de blaren zitten.
Oh, ja, niet beginnen met een liedje. Is niet de
nee, seconde? Nee, dit is nog een rectificatie.
Oh, okay,
daar hebben we nog een liedje voor.
Oh, ja. Maar, we hebben nog geen liedje voor.
De vorige keer had jij het over dat er geen videokaart is die USB-C ondersteunt.
Ah, vanwege de VR.
En zegt HBMJ2JZ. Die zegt... Waar heb je het over?
Oh jee.
Hoe denk je dat USB-C docking stations werken voor laptops en Steam Deck, etc.? Gewoon beeld en geluis.
Geluid?
Ja, dan denk ik dat hij dat bedoelt. Oh. Via USB-C hoor. Heeft niks met de videokaart te maken.
Voor zover ik het begrijp, er zijn inderdaad dat soort dingen. Maar voor zover ik het begrijp, moet het direct op de videokaart zitten in verband met latency. En latency in VR is killing.
Ja.
En voor zover ik het begrijp, als je hem dus zo soort van doorlust, dan krijg je te veel latency en dat werkt dus niet in VR. En dus
maar in principe heb je toch van die laptops waar je zo'n extra bakje, zeg maar, die je dan kan aanschuiven bij je laptop. Zeg maar.
Ja, schuift een bakje aan.
Een soort van extra GPU-power, zeg maar. Kun je zulke bakjes daar niet voor gebruiken?
Oh ja, sure. Inderdaad, je hebt externe videokaarten voor laptops, maar ook je hebt nu van die handheld PC's. Ja. En daar kan je ook een externe videokaart op aansluiten. Super overdreven. Maar nogmaals, volgens mij zit je daar niet zo met het probleem dat er vertraging in zit als met VR.
Oh, ja.
En we hebben het echt over milliseconden. Ja. Maar in VR is dat gewoon killing en op een beeldscherm is dat prima. Ja. Volgens mij is dat het verschil. Maar nu hij dit zo zegt, ga ik erin duiken en kom ik volgende keer met een uitgebreider antwoord.
Hoe heet ik weer? HBMJ5?
Precies. Ja, dat onthoud ik waarschijnlijk niet. Maar...
HBMJ2JZ.
Okay. Ik ga er eens wat verder in duiken. Maar volgens mij is het een vertraging ding.
Okay, dus geen rectificatie. Dus meer een soort van...
JWZ?
Het is meer een aanvulling misschien.
Ja, een side note.
Ja. Dus, daar moeten we ook een muziekje voor hebben.
De side note.
Dus waarschijnlijk Harmen Heuvelmans, je weet zelf of zo. Is dat het?
Oh, jij probeert te doorgronden waar die letters voor staan.
MJ2JZ.
Oh, MJ. Oké. Okay.
Michael Jackson
to
Mary
Jay-Z.
Jane.
Wow.
Oh, twee. Oh, oké, okay, twee.
Ja, geen idee.
Goed.
Nou, laten we dan meteen maar beginnen met de comments van de week. Hey. Komt-ie dan.
Comment.
Kijk, Luc, die was scherp vandaag. Kwam er meteen in.
Echt, op de milliseconden gewoon.
Van de week.
Comment. Van de week. Ja, ik ben dus nu veel buiten, dus ik heb geen tijd meer gehad om met de muziek bezig te gaan. Daar hadden we het de vorige keer al over. Ja. Maar goed, Johnny Peters, daar hadden we het de afgelopen 3 keer eigenlijk over. Met zijn infectievlees.
Vaste gast inderdaad, ja.
Hij had dus vorige keer laten weten dat hij inderdaad in het ziekenhuis lag. En dat, het, dat we zijn dag hadden gemaakt. Ja. En zelfs die van die verpleegsters. Nou, dat is goed om te weten. En inmiddels gaat het beter met Johnny, dus dat wilde ik even delen. Hij zegt, dank voor de goede beterschapswensen. Het is ook daadwerkelijk beter aan het gaan. De katheter is er eindelijk uit sinds vrijdag. En ik ben meer thuis dan in het ziekenhuis de afgelopen weken. En dan komt er nog... een stuk tekst achteraan. En nou, die laten we maar even voor wat die is. Maar als je die wilt lezen...
Details over zijn infectie.
Ja, oh jeetje.
Eigenlijk ben ik er wel benieuwd naar. Maar ik ga dat wel even lezen. Dan
doe me even privé.
Er was een operatie verkeerd gegaan. Daardoor was een soort van...
Dingen geïnfecteerd.
Het zaakje helemaal ontploft.
Man.
Oh, als je zegt het zaakje ontploft. Dan denk ik letterlijk aan een zaakje dat ontploft. En ik hoop niet dat dat het was. Maar goed, ik bedoel...
Dan kan ik het beter even goed voorlezen. Voordat we hier met allemaal...
idee inderdaad.
Het zaakje is ontploft.
Ja. Allemaal doemdenkende details in ons hoofd hebben. Nee, even kijken. Eind februari was hij geopereerd. En dat was misgegaan met hechten. Toen was zijn urineleider over de lengte van 3 centimeter kapot getrokken.
Oh my god, lompe chirurg.
Maar het gaat nu goed inmiddels. Hij had spoedoperaties en een infectie en dat soort dingen. Dus echt kut om te horen, Johnny. Maar goed om te horen dat het goed gaat.
Zeker.
Heb je een pro? Nou goed.
Nee, alleen maar good vibes nu.
Ja. ik wil niet te lang over nadenken. Nee. Ik zie gewoon letterlijk een chirurg met zo'n scalpel. Zo'n buis doorsnijden. Dat je denkt, doe even rustig. Maar oké, dat...
Doe even rustig ook, ja.
Dat doet me denken aan dat kinderliedje. Dat,
wat?
Nee, dat je
Hoezo doet dat je denken aan een kinderliedje?
Nee, maar Sinterklaas...
Wordt steeds zieker.
Sinterklaas die was gevallen van de trap af op zijn ballen. Zijn zuster met een hamer sloeg zijn ballen door de kamer.
Dit nummer ken ik niet. Ja. Dat is, nee. Ja. Ik deed mij denken aan...
Kwam de zuster met een prikkie? Gaf een likkie aan zijn prikkie? Zoiets.
Oh, wat? Echt? Een nieuw couplet.
Dat is de XXX-versie. Die ken ik niet.
De extended version ken ik.
Heb je die zelf verzonnen? Deed mij denken aan Dr. Bibber. Maar dat is ook echt Blast from the Past. Komt daar niet een film van? Volgens mij komt daar een film van.
Een film van Dr. Bibber?
Nou, er is wel... Toevallig, ik was Greyzone aan het spelen. Die game waar ik vorige keer ook over had. Die super sim, die mil sim. En dan heb je soms echt een beetje Dr. Bibber vibes. Omdat je wordt dan soms geraakt en dan heb je dus... heb je een gat in je arm en dan moet je daar met een bandage. Maar je kan bijvoorbeeld ook, je moet je spalken. En je hebt, je kan met een zak bloed jezelf extra bloed geven. Omdat je leeg bent geprikt of wat dan ook. Maar dat heeft een beetje Dr. Bibber vibes. Omdat je dus, je ziet bij het health tapje zie je dus je hele lijf. En dan allemaal puntjes met waar er wat mis is, zeg maar. Dus dat is wel cool.
Had je het dan toen de vorige keer ook niet over Dr. Bibber dat ik daarom deze...
Nee, denk ik niet.
Oh. Nee, volgens mij ook niet namelijk. Dus...
Nou, goed. Dat is ook nog steeds wat ik hoor, hè? Door altijd streamen. En... Weet jullie dat? Nee, denk het niet!
Nee, ik denk het niet.
Ja, die... Ken je die? Ja, wel toch?
Ja, van het jongetje dat met Sinterklaas intocht. Zeker, dat die wordt gevraagd of hij de PlayStation krijgt die hij graag wil. Of de Xbox. Ja.
Oh, maar ik ken dus het hele filmpje niet. Ik ken alleen dit fragment, omdat die gebruikt werd in de stream. Omdat het een activatie ding was.
De vraag...
Elke keer als ik iemand nee, denk het niet hoor zeggen, dan denk ik hieraan.
Ik refereer er ook heel veel naar, maar het is zo'n best wel... een beetje een obscure meme. Dus,
Ik heb laatst weer met vrienden allemaal dit soort filmpjes zitten kijken. Waaronder het geniale... Oké, dit is klaar hier. Filmpje, ken je die?
Oh, van Bel de Wouter.
Ja. Oh my god, zo Nederlands.
Maar deze is dus...
Bel de Wouter.
Ja, precies.
Echt, staan allemaal klaar hier.
Deze gaat over dat hij dan wordt gevraagd van... Hey, wat heb je gevraagd voor Sinterklaas? En dan zegt hij, nou, ik heb een Xbox met FIFA. En dan, nou, denk je dat je het gaat krijgen? Nee, denk het niet.
Ja. en natuurlijk, ik had een paar nieuwe mensen geïntroduceerd... wat we hier ook altijd op een redactie deden voorheen... aan het geniale, beste gekkie filmpje die er bestaat, Blikje in de Water.
Oh, en geïntroduceerd. Toen, die mensen kenden het nog niet.
I know, right? Dus mijn taak als introduceerder van dit filmpje aan al zoveel mensen mogelijk is nog steeds gaande. En toen hebben we een nieuw filmpje ontdekt.
Een lange titel trouwens. Introduceerder van dit filmpje aan zoveel mensen mogelijk.
Ja. Iedereen moet Blikje in de Water kennen. Ja. En toen kwam we op een ander filmpje terecht en die ging als volgt. Spatter, Blikje in de Water.
Wat?
Dat is het Alfred Jodocus Kwak muziekje. Weet je, ken je dat muziekje van? Ja. Spatter, Lekker in de En iemand had de moeite genomen om over Lekker in het Water, Blikje in de Water te monteren.
Oh, echt waar?
Geniaal. En het filmpje begint letterlijk, ze zingen dat couplet pas na 3 minuten of zo. Ja. Dus 3 minuten lang is dat filmpje gewoon precies zo als dat liedje gaat. En dan in één keer. En dan op een of andere manier, omdat het zo lang duurt, lag ik zo hard in een scheur daarom dat ik echt gewoon 3 minuten niet meer bij kwam. Het was fantastisch. Het is het beste filmpje ooit.
Oh, oké. Okay.
Blikje in die water.
Ik kwam er dus pas ook vrij laat achter het filmpje van die man die dan op een gegeven moment te laat is, die dan een koe moet insemineren. Wat? En dat er allemaal Argentijnen op hem wachten en dat hij een boete krijgt, omdat hij te hard rijdt. En dat staat er dus een cameracrew bij.
Oh ja.
En dan
gaat hij met mijn privé!
Nee.
Oh, dat is die? Oh, okay.
Soort gelijk. En dan begint hij met... Je ruïneert me. Ik weet niet meer precies
je
wat hij zegt.
Je ruïneert me. Oh ja,
en dat hij dan met gras... Hij zit dan op de grond en dan zie je achter die auto zo'n een graspolletjes omhoog. Het is zo fantastisch. Cody kan dat heel goed nadoen, maar... ik weet niet meer wat hij precies zegt. Nou ja, dit is wel een beetje een downer zo. Ja. Next Gen Donkey, die heeft een vraagje voor Florian, wat verwacht jij van de VR-game Wanderer The Fragments of Fate, die op 27 juni uitkomt? Ik vermaak me tot nu toe prima met leuke games op de PlayStation VR 2, maar kan dit een echte banger worden voor de VR-bril?
Ik heb geen idee.
Wanderer The Fragments of Fate.
Nog nooit van gehoord.
De titel is wel...
Ik weet het gewoon niet.
Zwak tot matig. Vind je niet?
Wanderer?
Het is een of andere gast met een super soaker. Lijkt het.
Oh, dat klinkt goed.
Zal ik het even voorlezen?
Ja, doe even.
Eras collide in Wanderer the Fragments of Fate as you bring together objects and events from across the ages with a unique blend of time travel adventure, hands-on action and escape room style puzzles.
Die stem van die chat, hè? Oh man.
Coming soon.
Ja, precies. Mr. Bioscoop.
September 12th.
Trailer cheered, zo noemen ze hem ook wel.
Is die vervroegd?
World premiere.
Hey, waarom noemen jij nooit trailer cheered? Dat is dubbel grappig, want het klinkt ook alsof je white trash bent.
Trailer cheered. Nee, ik weet het niet. Dat ligt ook niet aan mij, wat mensen mij noemen.
Nee, dat is waar. Nee. Ik ga je trailer cheered noemen.
Dat klopt.
Trailer cheered.
Ik zie het hier. Hij heeft echt een soort van supersoker. Oh, wacht. Er zit benzine in de supersoker. En dat steekt hij aan.
Doe maar.
Dat is een beetje zo de Deo-versie, zeg maar.
Precies.
En je moet inderdaad zo'n...
Ik gok dat niet.
Ik ga checken. Thanks voor de tip. Is ook wel eens leuk. Een keertje andersom.
Ja. Zou dat echt werken? Als je met de Super Soaker... niet Deo. Benzine spuit.
Nee, want benzine is niet zo brandbaar als dat je denkt, zeg maar.
Nee. Dan moet het spiritus
zijn. Het moet meer een soort van nevel zijn. Dan werkt het.
Spiritus zou dat misschien wel werken.
Ja, dat werkt wel.
Ja. Nou, misschien zat er spiritus in.
Dat weet je niet. Prima. Hij staat er niet op.
Prima.
Nee.
Maar ik ga het eens checken. Ik heb geen idee. Okay. Ik heb wel een andere VR-game gespeeld, maar daar hebben we het straks even over.
Oh, oké. Okay.
Nou.
Er is iemand die zegt, Mr. Bas Strijp, die zegt... je zou het misschien niet zien, maar ik denk dat er een Sony-pony tussen zit. Dan heeft hij het al voor ons.
Oh. Dan heeft hij het over mij.
Ja?
Ja,
ben jij een Sony-pony?
Dat kan haast niet anders.
Nou, ik vind het eigenlijk niet, want jij bent erachter gekomen dat je geen PS5 Slim hebt.
Dat klopt.
Een echte Sony-pony?
Ik ben er net achter gekomen dat jij niet eens wist dat het bestond.
Ik was helemaal vergeten dat het bestond. Ik was echt letterlijk... Maar ik ken letterlijk niemand die iedereen heeft. En ik ken heel veel gamers en niemand heeft de PS5.
Ik heb er wel twee.
Ik ook.
Oh ja, oké.
Wist je dat er afgelopen kwartaal gewoon 5 keer zoveel PlayStation 5 zijn verkocht dan Xbox Series?
Oh ja, maar
5 keer zoveel.
Het gaat ook echt niet heel lekker met de Xbox, right?
4,5 miljoen. afgelopen kwartaal tegenover 900.000.
Jeez.
Ouch. Ik vind ook wel echt. Ouch. Ik vind ook echt wel het nieuws rondom Xbox de laatste tijd vrij shocking. Helemaal natuurlijk Tango Gameworks, die een critically acclaimed fucking game heeft gemaakt. Niet iedereen met wegloop. Ja, nee, maar de laatste.
Ook The Evil Within gemaakt, Ghostwire Tokyo en nog Hi-Fi Rush.
Ja, maar Hi-Fi Rush was zeg maar. Ik zag een tweet van iemand van VP Marketing, director of VP Marketing van Xbox, die daarop reageerde met: dank jullie wel voor deze ontzettende surprise hit. Fucking maanden, een jaar later, minder dan een jaar later. Oh, tot ziens, beste Tango Gameworks. Fucking pijnlijk. Als je zelfs al, als je goede, niet alleen goed verkopende, maar ook nog critically acclaimed games maakt, en dat je dan zelf niet veilig bent, is toch wel echt.
Maar dat is het ding. Het was een goede game en het was een populaire game, maar hij heeft niet goed verkocht, want iedereen heeft Game Pass.
Ja, maar hoe? Dan kun je toch zo'n ontwikkelaar. Hij was letterlijk beschikbaar.
Dat kunnen ze die ontwikkelaar niet kwalijk nemen, eigenlijk. Hè?
Nee, want, nee, zeker niet.
Ze hebben zelf voor die Game Pass strategie gekozen.
Zeker. Ja. En zij hebben dan ook zelf de deur er weer gesloten.
Het is ook wel heel gek dat ze daar. Ja,
het is echt super, super kut.
Het lijkt me ook wel heel moeilijk om daar beslissingen voor te nemen, trouwens. Wat dat betreft, zeg maar, als je Xbox bent, van hoe gaan we mensen dan. Hoe gaan we, zeg maar, nagaan of iets een succes is, ja of nee? En ik neem aan als ze zeggen, het was een succes. Dat fuck veel mensen die game gedownload hebben, maar ze hebben er natuurlijk niks op verdiend.
Precies, dat is het. Het is een succes als het geld oplevert.
Ja, maar dan moet je toch anders gaan redeneren. Je kan toch niet zeggen van, oké. We gaan, hoe heet dat? Een studio is pas succesvol als ze ons geld opleveren. Als jij een Game Pass systeem hebt, dat werkt toch niet zo dan? Maar goed, I don't know. Ik vond het shocking. Ja. Ik vond het shocking.
Ja. Nou ja, goed. Kijk, dat is uiteindelijk het verhaal, toch? Het is een hele goede ontwikkelaar. Maar ja, er gaat meer geld naartoe dan dat eruit komt.
Ja. Zo simpel is het, ja.
En dan is het gewoon een business decision.
Precies. Het is keihard, maar it's all about the money.
Weet je, je kunt natuurlijk nog wel Hi-Fi Rush kopen, natuurlijk. Hè? Dat kan.
Ja, het is niet alsof die game uit de schappen wordt gehaald of zo.
Nee, je kunt hem altijd nog. Ik weet niet of die fysiek verschenen is, maar je kan altijd nog beslissen
dat
van.
Volgens mij niet.
Nee, nee. Maar dan nog, weet je.
En misschien was er na Hi-Fi Rush ook niet echt iets waarvan ze dachten van, hey, dat is nou echt super interessant. Misschien zijn al die mensen een beetje soort van scattered of wat dan ook.
Dat zie je natuurlijk wel vaak, dat die mensen bij een andere studio terechtkomen.
Ja,
ja, was niet die game director ook weggegaan bij Tango Gameworks na Hi-Fi Rush? I'm not sure, maar. Ja, goed. Dit was in ieder geval shocking. En het waren nog drie andere studio's, maar.
Arcane Austin van Redfall, die is ook.
Dat is wat meer begrijpelijk.
De nek omgedraaid.
Want Redfall was natuurlijk echt een belabberde game. Tenminste.
Nou, dat deed niet heel veel hoge ogen gooien.
Nee.
Alpha Dog Studios is ook gekild.
Wat ik niet weet wat.
Maar dat is gewoon meer mobile game.
Ja, precies.
Studio.
En nog een andere studio die ondersteunende werkte.
Roundhouse Studios, maar die. Die wordt gemerged met een andere studio.
Ja.
Met, volgens mij met online. Bethesda Online. Of Cinemax.
Cinemax,
ja.
Maar dus, het is echt insane hoeveel slachtoffers er vallen.
Ja, man.
Momenteel.
Het is erg onrustig in de industrie.
Oh, yeah. Trouwens, voordat ik het vergeet. Dit is wel echt belangrijk.
Oh.
Dit is echt belangrijk.
Oh.
Wij doen natuurlijk elk jaar de gamezomer. Persconferenties doen we live vanuit onze studio. En dat is altijd supergezellig via ons livestreamkanaal. En sinds dat wij niet meer op de E3 in LA zijn, is dat natuurlijk wel een soort van de next best thing.
Er is ook letterlijk geen E3 in LA. Right?
Nee, precies. Dus toen dachten we van, nou ja, we gaan dat gewoon weer doen dit jaar. Maar omdat we natuurlijk vorig jaar hebben die toffe expo gehad voor puur 30 jaar, met beeld en geluid.
In Hilversum.
En daar hebben we nu warme banden. En die hebben ook toevallig
warme banden.
Een mooie bioscoopzaal.
Hey.
Met een groot scherm.
Oh, nou maar
een machtig mooi.
En toen dachten wij van, misschien is het wel tof als we die persconferentie samen met publiek gaan bekijken.
Ik vind het geniaal.
Oh, wat fantastisch.
En alleen, nu hadden we ook tegelijkertijd zoiets van, dat is een leuk idee. Maar we hebben dit natuurlijk niet eerder gedaan. En het is natuurlijk allemaal wel best wel laat. En daar moeten mensen wel op af willen komen.
Wanneer
is
de eerste persconferentie? Is in juni al, neem ik aan.
Ja, het is eerder dan normaal. Volgens mij.
Het is een week eerder of zo, geloof ik.
En,
of eind mei zelfs.
Wacht, zal ik het er even bij pakken? Dan,
pak het er even
dan
bij.
Kunnen mensen even direct even dubbel checken met hun agenda. Precies. Het gaat om.
Het gaat om Xbox en Ubisoft, geloof ik.
Xbox op zondag 9 juni. Om 7:00 en Ubisoft Forward op maandag 10 juni, vermoedelijk ook 7:00. En het leuke is, we hebben van Ubisoft al een concessie voor een speelbare code van een game waar we heel erg naar uitkijken.
Oeh.
Heel erg naar uitkijken.
Oh.
Nee, er is net iets uitgeknipt, want ja. Wouter die kon het niet laten om het toch even heel hard te schreeuwen.
Het was letterlijk a trap.
Ja, het was wel een trap inderdaad. Dat wel.
In ieder geval, daarom hebben we heeft Cody een artikeltje geschreven om te vragen hoeveel mensen daar eigenlijk voor de porren waren. Dus dan moet je even naar pu.nl en daar even het formuliertje invullen. Als jij daarin geïnteresseerd bent en je e-mail en je naam achterlaten, dan kunnen we je een mailtje sturen als we daadwerkelijk gaan doen. Want als we het gaan doen, dan moeten we daar natuurlijk tijd en energie in steken. Yep. Maar als er zoiets van 10 mensen zijn die willen komen, dan denken wij van ja, misschien
heeft het niet zoveel zin dan.
Gaan we dan maar 10 mensen
doen? Dan gaan we het gewoon vanuit de studio doen. Snap je?
Oh ja, precies. Ja.
Dus het lijkt ons superleuk om dat samen te doen. En dan kun je dus inderdaad ook een hele vette game. Die is dan speelbaar. En ik denk ook wat andere dingen speelbaar. Natuurlijk leuk. Met ons chillen. Precies. Topavond.
Genoeg animo en het gaat door.
Sowieso die persconferentie check op een bioscoop.
Dat lijkt me wel vet.
Dat lijkt me wel vet, ja.
Ja.
Dat is wel leuk. Het is toch een beetje een soort van E3 idee.
Ja.
Weet je, als in die zaal zitten.
Dat wij een soort van, ja.
Heb je ook al niet.
Dan moeten we die Sony-presentatie nadoen van die.
Die was echt heel
vet. Van The Last of Us?
Ja, met The Last of Us en God of War.
En Dead, hoe heet die met die motor?
Days Gone.
Days Gone, inderdaad. Ja. Dat die al die lijken aan de.
Dat was echt zo'n vette show.
Ja,
Sony maakte echt vette shows. Maar ik vond die van The Last of Us Part 2 wel een van de vetste. Want toen gingen we letterlijk van ruimte naar ruimte. En we waren letterlijk in het eigenlijk is het jammer dat je niet die game al gespeeld had. Want nu was het veel herkenbaarder geweest natuurlijk.
Yeah.
Maar we waren letterlijk in die ruimte waar dat feest is aan het begin van de game. Ellie en...
Abby?
Nee.
Nee, zo heet die actrice natuurlijk.
Ellie en...
Rickert.
Oh my god.
Ellie en Rickert.
Ellie en haar vriendin aan het zoenen.
Die gingen dan een liedje zingen van Ellie en Rickert.
Ellie en Rickert. Oh my god. Straks gaat hij nog een liedje zingen. Dan heb ik dat de rest van de dag in mijn hoofd. En dan wil ik mezelf van kant
Ben je ermee opgegroeid met Ellie en Rickert?
Ja, natuurlijk.
Ja.
Ik had ook op een christelijke school in het noorden. Ellie en Rick zongen over hoe leuk Jezus is en zo. Asa.
Goed.
ik ben dus een keer naar een concert van Ellie en Rick geweest toen ik klein was.
Waarom?
Toen ik klein was, toen dachten mijn ouders van...
Ken jij Ellie en Rick überhaupt?
Nee.
Goed zo.
Toen werd ik dus daarheen gesleept, volgens mij door mijn tante. En toen dacht ik van... het was echt zo van, we kunnen daarheen. Ik vond die liedjes wel leuk, want die kon ik allemaal meezingen. Of tenminste, ik kon veel meezingen. En toen kwam ik in die zaal en toen waren daar zoveel extreem enthousiaste kinderen. Maar echt dat je denkt van, als je naar die Amerikaanse gospelkerken...
Echt
van die kinderen zo van...
In Friesland?
Ik word bevangen door de geest.
Rot op.
En je dacht echt van, holy shit.
Bestaat dat in Nederland?
Ik vond het zo eng.
In Friesland nog wel. Dat vind ik nog wel mijn shock.
Ja, een nuchtere boeren of zo.
Wauw.
Blijkbaar niet.
Ik had dus het graag en Rickert, die komen ook bij de persconferenties als je langskomt.
Ik kan niet wachten.
Echt niemand wil meer.
Die wil ik sowieso.
Dit is niet hoe je animo krateert.
Oké, Ellie en Rickert komen niet.
Hoe gaan we ook van een Sony persconferentie naar Ellie en Rickert?
Het ging over Ellie en haar lover Rickert.
Ja, ik snap het wel, maar toch hadden we niet moeten doen.
Nee, gelijk is. Goed. Dus wil je langskomen? Dan moet je dat formuliertje even invullen op pu.nl. Ik dacht het wel.
Cool. Het is toch echt wel zonde dat dat soort persconferenties niet meer gedaan worden. En dan heb ik het vooral over die van PlayStation, maar ook die andere lui, weet je. Ik vond het altijd zo mooi hoe ze met die windmachine zorgden dat je kippenvel kreeg. Op de juiste momenten. Ja. Op de juiste momenten kreeg ze
precies, even vol die airco. Ja.
En dan dacht ik van, deze trainer doet me helemaal niks, maar ik heb toch kippenvel. Ja. Hoe kan dat eigenlijk? Oh, wacht. En dan denk je, er wordt gewoon letterlijk kippenvel in je vel geblazen door airco-machines. Dat was echt wel slim.
Maar het leukste was gewoon altijd een beetje de gekkigheid. Zeg maar de domme dingen die gebeurden. Omdat er mensen zijn, die zijn super zenuwachtig. Die zijn niet gewend om voor een enorme zaal van mensen te gaan presenteren.
Ja.
Die gaan niet uit hun woorden komen. Die gaan in één keer spontaan in tranen uitbarsten. Weet je nog die influencer die door IE was uitgenodigd voor die Need for Speed? Die ging echt compleet
Wat deed hij?
Die viel echt compleet door, door de grond.
Ik moet ineens aan denken. Ja. Ik zie die gast ook nog zo voor me. Met dat beetje dat donkere stekelhaar.
Ja.
Ik heb geen idee waar hij van was of is. Maar
ja, dat was een of andere YouTuber was het.
Precies.
En toen werd hij gevraagd dat om die niet voor Speed Game aan te...
Ja.
Ja, want dat was die EA Play presentatie. Dat was buiten. Dan stonden we daar zo lang in de brandende zon.
Oh, ja. We waren daar live bij inderdaad.
Dat was nog erg, want het was op onze shoppingdag.
Oh, dat zou kunnen. Daar staat me ook iets van bij.
Het was namelijk op zaterdag.
Balen waren van fucking hell.
Normaal gesproken gingen we op zaterdag altijd even chillen.
Oh, dat was een dag eerder inderdaad. Dat was het, ja.
En toen moesten we opeens in de zon gaan staan voor een presentatie. Maar ik weet die awkward dude weet ik niet meer.
Dat was echt...
Maar ik weet niet meer waar hij van is of zo. Ik heb hem daarna nooit meer gezien, maar misschien wel daarom.
Ik was even bij de zonnesteken.
Hij heeft meteen zijn account opgezet.
Nee, hij heeft er toen nog een keer een video over gemaakt, over wat er was gebeurd. En dat hij twee verschillende scripts had geschreven, maar dat hij het uiteindelijk gewoon zelf had gefakt natuurlijk. Maar, maar die video had wel echt iets van 3 miljoen views of zo. Gozer was wel...
Heel corny.
Maar wel leuk.
There's no such thing as bad press, right?
Zo is het. Over EA gesproken, hebben jullie dat meegekregen? Dat die reclames in games willen plaatsen?
Maar dat is niet zo gek. En dat gebeurt eigenlijk ook heel, heel lang. Vooral in sportgames.
Ja.
In de FIFA's van deze wereld zitten natuurlijk echte reclames.
Maar racegames ook wel.
Maar ze hebben een nieuwe techniek. Sorry dat ik hem even overjat van je. Want ik vind het ook fascinerend. Er is een soort van nieuwe techniek. Waarin ze eigenlijk... En het is een beetje vergelijkbaar met cookies in je webbrowser. En dus je krijgt echt persoonsgebonden advertenties.
Oh, what?
En dan wordt het wel een beetje eng of zo. Plus dan ga je natuurlijk krijgen dat, weet je, al die data wordt verkocht en weet ik veel wat allemaal. En EA die duikt daar natuurlijk bovenop, omdat dat levert gewoon vette knaken op.
Ja.
En hoe het precies werkt, dat weet ik niet. Snap ik ook niet. Want als ik op een browser zit en Google op bepaalde dingen... Ja. Dan snap ik dat er een soort van profiel ontstaat van...
Maar dan krijg je van die momenten, net zoals... Dan heb je net met je, weet ik veel, vriendin over plastuitjes gehad of zo. En dan krijg je in een keer, wat? Een advertentie voor een plastuitje?
Precies, maar je shit wordt niet afgeluisterd verder. Nee.
Dat is dus een myth, hè?
Ja, dat zeggen ze.
Dat is inderdaad.
Ik heb ook wel eens video's gehoord over... Welke podcast was dat ook alweer? Die er helemaal diep in deuk.
Er zijn echt...
Het is allemaal toeval, lalala. Ik geloof het ook wel, of zo. Maar eigenlijk ook niet. I don't know, man.
Dus er zijn echt wetenschappelijke onderzoeken die dat tegenspreken.
Ja, die debunken dat. Maar goed. Het zou natuurlijk wel lullig zijn als jij aan het streamen bent... en ineens komt er een penis enlargement commercial langs in de game. Die aan het spelen bent.
Nou weet ik niet of EA dat toestaat. Maar inderdaad, dat idee ga je een beetje krijgen. En nogmaals, ik weet niet hoe ze dat...
Maar je moet natuurlijk... Kijk, zeker bij EA moet je inloggen op je EA-account... om online te kunnen.
Zoiets
en
zal
dat koppelen
zijn.
Ze, dat e-mailadres koppelen ze dan aan een andere database... die ze dan hebben of ergens van kopen of wat dan ook. En dan kunnen
zoiets,
ze daar...
Zoiets
ik zou het wel tof vinden als je game character in cinematic... opeens een blikje Coca-Cola pakt. Van, ik heb nu zin in een blikje cola. Dat het echt product placement
dat
is.
Dat hij bij mij Mountain Dew pakt en bij jou een watertje.
En dat hij in één keer ook Gronings begint te praten. Heb je zin in cola?
Maar bijzondere techniek.
Ja.
Ik denk ook dat EA hiermee met vuur speelt. Als ze dit op wat voor manier dan ook verkeerd toepassen... dan breekt de pleuris uit onder de gamers.
Ja, maar free-to-play games, maar games waar je €60 voor betaalt, come on, dat is niet
En het ligt ook aan wat voor soort game, weet je. Ik bedoel, inderdaad, in een FIFA-game en je hebt echt reclames... ik weet niet, weet je, dat past bij de game. Dat maakt de game misschien zelfs beter. Maar in, weet ik veel, fantasy games of zo, waarin jij ineens een persoonsgebonden reclame krijgt.
Ik denk dat de immersie wel een klein beetje breekt in dit.
Ja, toch? Ja. Dus ik weet niet hoe ze dat willen doen of hoe ze dat gaan aanpakken of inderdaad hoe ze überhaupt aan die data komen. Ja. Maar ik vind het heel typisch dat EA hier om zat te springen.
Denk ik niet. Maar ze denken erover na, dat zeggen ze.
Ja.
Maar ja, kijk, weet je, bij FIFA... Dat is denk ik het beste voorbeeld waar we het waarschijnlijk als een van de eerste in terug gaan zien. Maar die zitten ze ook al over na te denken om dat free-to-play te maken. Dus dan krijg je... Ja, waarschijnlijk is dat een beetje de aanzet geweest voor deze gedachtegang. Maar...
Ja. Ze kunnen natuurlijk ook besluiten om geen fantasy world games meer te maken. Want daar kun je geen reclame in maken. Weet je?
Ja, die Dragon Age Dreadwolf, dat die zo lang is uitgesteld. Ja. Maar hoe gaan we hier reclame van maken?
Hoe zetten we hier billboards in deze game?
Precies,
dat kan niet.
Gewoon voor LARP-reclames of zo. Ja, geen idee.
LARP-reclames.
Ja, voor die hele grote LARP-corporations, weet je wel.
Ja.
Shit. We hadden natuurlijk Sony ook al, die ook al een beetje een soort van faalacties had. Met Helldivers 2. Dat was natuurlijk is inmiddels alweer oud nieuws. Maar dat mensen uiteindelijk niet zonder PSN-account niet meer konden spelen. Ja. Maar dat is... Ik ben er eigenlijk pas sinds dat debakel, dat mogen we wel een debakel noemen, achtergekomen dat eigenlijk heel weinig landen hebben PSN eigenlijk.
Ja, man. 177 landen hebben het niet.
Ja, en dat is crazy.
Dat is echt insane veel. En dat betekent ook dat in al die landen is Helldivers niet beschikbaar.
Was, en, want uiteindelijk hebben ze dat teruggedraaid.
Nog steeds. En dat ligt niet aan de ontwikkelaar, maar dat ligt aan Sony. Helldivers is nog steeds in al die landen niet beschikbaar.
En nog steeds is het een fucking groot succes, right?
Sterker nog, ik had afgelopen nacht de nachtwacht. En,
ja, is dat beste...
Het is de snelst verkopende first-party titel van Sony ooit.
Terwijl holy shit.
In Helldivers. Terwijl het in 177 landen niet gespeeld wordt. Ja. Dat is wel klap.
Ja. Nou moet je er wel rekening aan mee houden dat deze game komt ook tegelijk uit op PC. Dat scheelt natuurlijk in aantallen.
Ja, ja. Zeker.
En het is een half-price game. Dat zal ook schelen.
Ja, zeker.
En het record hiervoor stond op God of War Ragnarok.
Ja. Maar het is ook een multiplayer-only game. En ik weet niet of dat of dat juist betekent dat je meer verkoopt of minder. Maar ik gok minder, right? Want je moet...
Dan krijg je dus het idee van vrienden die spelen. En je kunt mensen meespelen. Ja, dus iedereen is er super enthousiast over. Dus je wordt wat
Ik heb ook wel wat mensen overgehaald om inderdaad Helldivers te nemen. Inderdaad,
Maar hoe dan ook, echt een bizar knappe prestatie. Die game is nu 12 miljoen keer verkocht. En dat betekent dat hij dus gemiddeld 1 miljoen keer per week over de digitale toonbank vliegt.
Wauw.
Dat is bizar,
joh. Dat is bizar.
Holy shit.
En nog zo'n ding, dat heeft een beetje mee te maken, dat Ghost of Tsushima, die director's cut, die is dus ook in al die landen niet beschikbaar.
Klopt, want daar zit een multiplayer dingetje in. En dus heb je nog steeds ook een PlayStation Network account nodig.
En dat is inclusief Japan.
Ja, ja, dat is echt te gek voor woorden. Wow.
Ja, ik vind dat crazy.
Ja, dat is ook. Ja.
Dit is toch raar?
En ik denk dat een aantal landen het soort van zelf tegenhouden. Dat het gewoon niet mag vanuit het land. Maar ik denk ook dat het gewoon heel erg moeilijk is vanuit Sony om... Weet je, elk land heeft zijn eigen rechten en zijn eigen regeltjes en weet ik wat.
Maar het zal
moeilijk zijn, denk ik.
De normale versie van Ghost of Tsushima kan je toch wel in Japan spelen? Alleen de director's cut niet, toch?
Nou, op Steam.
En op de PC, op Steam.
Ja,
ja. Ja, oké. Okay. Dus, ja. Maar dan, ja, okay. Ja.
Maar nee, op Steam kan dat dus niet.
Nee, op Steam kan het niet. Nee. Op de PC Steam, dat gaat niet.
Maar op PlayStation waarschijnlijk wel.
Ja, PlayStation is gewoon beschikbaar.
Ja, oké. Okay.
Maar dat is dus... Ja, het is heel raar.
En dat zal redenen hebben, maar... I don't know.
Ja, maar het is natuurlijk onbegrijpelijk. En zeker als je dan bijvoorbeeld ergens in Zuid-Afrika woont of Ghana of wat dan ook.
Ja, waar dan ook.
Ja.
Ja, er
staan toch ook landen tussen waarvan ik niet eens wist dat ze bestonden.
Oh, zeker, ja.
Grenada. Ik weet dat er een stad in Spanje heet Granada. Waar Grenada is een land, blijkbaar.
Oh, dat ring a bell.
Grenada,
ja? Ja. Dat ligt ergens bij... Nee, ik weet echt niet waar het ligt. Maar dat
en doe eens een gokje,
Ik denk dat ergens in... waar zou dat liggen? Granada. Dat klinkt als...
Jeetje.
Ja, dat klinkt wel als Zuid-Amerika. Maar
dat
niet.
Wilde ik ook een beetje. Ja.
Maar misschien is het eerder in de buurt van Portugal. Nee,
zou je het weten toch?
Ja, precies.
Hel, man.
Oh, misschien is het gewoon in Afrika. Is het niet gewoon een Afrikaans land?
Nee.
Echt? Dat klinkt niet Afrikaans.
Nee, maar je weet het niet. Is het Zuid-Amerika?
Het is een Caribbean island.
Oh. Ah.
Dit is ongeveer 160 kilometer ten noorden van de Venezuelaanse kust.
Doe maar.
Ah, dat is in principe Zuid-Amerika, right?
Ja, maar het hoort bij Noord-Amerika.
Oh, oké. Okay. You know, close enough.
Een mooi tropisch eilandje.
Ja, nou goed. Daar kunnen ze dus niet die game spelen.
Ja, verdorie, maar wel een mooi tropisch eiland.
Ja, ik bedoel, ja.
Dat is ach, hè.
Geen Helldivers, wel tropisch.
Je kan niet alles hebben.
Ja. Heb je nog leuke dingen gespeeld afgelopen?
Nee, geen leuke dingen.
Oh. Ik heb alleen maar kutdingen.
Ik heb echt verschrikkelijks gespeeld.
Oh ja, cheer, dat is iets voor jou.
Oh mijn god.
Een horrorgame.
Ja.
Ik kreeg over horror gesproken. Ik kreeg een uitnodiging van Veras. Die heeft een film gemaakt. Dat we de première wil zijn. Toen dacht ik, dat lijkt me leuk. En toen las ik Oh, het is gewoon een horror.
Is het maar heeft hij een horrorfilm gemaakt?
It's not really horror. Ik heb met een
jij hebt me ook meegeholpen.
Ja, ja. Ik ben zelfs als derde gecredit. Daar ben ik heel trots op. Story editor. En ik was ook bij op de set. Het is... En het is een heel klein beetje horror. Het is meer zo van...
een heel klein beetje horror.
Een thrillery. Ik denk dat jij het wel, wel vol gaat houden. Don't worry about it. Dat is niet zeg maar doodeng.
Is het, hoe lang duurt die? Is het full length?
Het is een half uur.
Half uur?
22 minuten is het. Ja.
Cool.
Hij heet Warm. Het gaat... Stefano Keizers heeft een van de hoofdrollen.
Ah, vet.
En die koopt een koffer bij...
Inmiddels heet hij weer Govert Meij, toch?
Ja, of...
Oh ja, wat is up with that inderdaad?
Ja, Govert Meij, dat is zijn echte naam. Maar volgens mij heet hij niet iets van... heeft Ronnie... Ronnie heet hij ook. Ronnie nog
of
wat.
Donnie of zo.
Ja. Donnie Ronnie heet hij volgens mij ook. Nou, anyway, maakt niet uit. Hij staat volgens mij als Govert Meij gewoon gecredit. En dat gaat over een vrouw, Maylie heet ze, die haar koffer verkoopt aan een vreemdeling. En dan gebeuren er gekke dingen.
Oké. Okay.
Ik ben echt heel trots dat ik hier involved in ben. En het is echt... Veras heeft een bepaald soort visie en een bepaalde manier van regisseren. Dat echt fucking awesome overkomt, professioneel. En het was zo cool om op de set te zijn ook. Het was echt heel fijn om deel te maken van Movie Magic. En ik ben heel benieuwd naar hoe die ontvangen gaat worden. En hoe ze hem naar festivals gaan sturen en zo, daar heb ik allemaal verder niks mee te maken. Maar ik heb wel aan een script gewerkt. Ik heb een soort van second director geweest bij Vera. Zo van, hoe willen we deze scène gaan doen? Een beetje zo. Ze moet een beetje meer zo. Dat is echt fucking bijzonder. Dat is echt heel cool om te doen. En ik sta als derde gecredit naast Govert Meij en Vera's. En ik ben benieuwd wat mensen ervan gaan vinden. Ik vond hem in ieder geval fucking awesome.
Waar kunnen mensen dat zien dan? Waar dat
hij is nu. Hij heeft eerst een voorstelling voor vrienden en familie, zeg maar.
Echt in een bioscoop?
Ja. Oh, cool. En daarna wordt hij... FC Hyena, dat is in Noord-Amsterdam. Amsterdam-Noord.
Oké. Okay.
En daarna wordt hij op festivals en zo vertoond. Dat is natuurlijk niet gewoon een bioscoop-release. Het is
nee, dat snap
film.
Ik.
Dat ligt een beetje aan de productiemaatschappij wat ze daar allemaal mee gaan doen en hoe ze het daar gaan verkopen en aan welke
festivals.
Is het
Nederlandstalig?
Ja. En Chinees trouwens. Er is ook veel Chinees in. Want het gaat over Miley en haar moeder is Chinees. En die moeder is ook fantastisch trouwens. Maar het is een hele spannende, een beetje ongemakkelijk grappige, engige film. En
Okay.
Op het einde, hopelijk hou je op het einde een beetje het gevoel over van... Ik voel me hier niet helemaal oké bij.
Oké, ja.
Maar het is niet full-on horror. De één scène waar ben ik nog benieuwd wat u daarmee in postproductie gaat doen.
We waren wel echt Florian compleet aan het hijjacken. Dus laten we hier...
Waar
je het over? Volledig horror.
Horror, volledig VR horror game. Ja,
De game heet Madison VR.
Oké.
Die game is echt verschrikkelijk. Holy shit. Blijkbaar kwam die 2 jaar geleden uit voor de PC.
Je hebt je ook je hele VR-view deze maand eraan gewijd, hè?
Ik heb altijd inderdaad... ik heb een stream of een spread in het magazine elke keer voor VR-games. Meestal doe ik daar 2 games in. Soms dan splits ik hem zelfs nog korter, als het hele korte stukje zijn.
Ja.
Hier had ik behoorlijk wat over te vertellen. Dus ik heb hem op de hele spread gezet, inderdaad.
Ja,
Madison VR. Madison gaat over Luca. Luca is een 16-jarige jongen. En die krijgt voor zijn verjaardag zo'n instant Polaroid-camera.
Nu al eng.
Zeker.
Weet je daar weer niet eng dingen mee kunt doen?
Het is eng, want die camera die is tientallen jaren geleden van een seriemoordenaar geweest.
Ja.
En hij kan, als hij foto's maakt, een soort van een bridge maken naar het hiernamaals.
Oh my fucking god.
En daar is niet pluis. Om het maar op zijn zachtst gezegd te zeggen. En... Om je een idee te geven wat de game doet. In de tutorial. Dit is werkelijk gewoon de eerste minuut dat je die game opzet.
Hoe heet deze game?
Madison VR.
Madison VR. En in de tutorial. De game begint. Hij fade van black naar ietsje minder black. Want het is heel donker in die game. En je staat in je slaapkamer. Van Luca. En in de gang. Aan de andere kant van de deur. Staat je vader op de deur te rammen. Die probeert naar binnen te komen. Hij is aan het schreeuwen naar je. Over hoe jij in godsnaam allemaal vreselijke dingen hebt gedaan. Dat hij jouw zoon niet is. Oei. En het is zo angstaanjagend, dat alleen al, dat ik echt gewoon serieus in de eerste minuut stond ik al helemaal van, what the fuck gebeurt hier echt? Je moet zien.
Maar je weet je dan op dat moment dat het jouw vader is of niet?
Ja, ja, zeker. Okay. En het ding is dat Luca die begint meteen hardop soort van te praten van waarom is mijn vader zo overstuur? Hij weet toch ook wel dat ik dat niet heb gedaan en weet ik veel wat. Maar gaandeweg begint hij een beetje soort van te twijfelen. En dus als speler heb jij meteen ook zoiets van, oké, wacht even. Speel ik hier met de good guy of met de bad guy? En je hebt geen idee. Weet je, heeft die vader gelijk of niet? Of is het inderdaad een soort van die camera die...
Wow.
En dat geeft een psychologische laag erin. Meteen op de eerste minuut. Waardoor ik echt... Het is zo disturbing of zo, weet je. En die vader... hij gaat compleet uit zijn naad, echt. Holy shit.
De acting is heel erg goed.
Spot on, echt. Terwijl ik het erover heb, krijg ik gewoon kippenvel. Het is echt niet normaal. Je moet zien te ontsnappen uit die slaapkamer, want je kan niet de deur uit, want je vader staat daar. Dus uit een soort van crack ga je uit die slaapkamer. En dan kom je in, laten we het een mansion noemen. Het is een gigantische grote villa met vele verschillende kamers en zelfs andere gebouwen, waar de hele familie van Luca woont. Dus inclusief opa's en oma's. En daarvan zijn er een aantal kort geleden overleden. En daarmee heeft hij een soort van contact via antwoordapparaten. Dat soort dingen. Daar staan nog teksten op van zijn opa's en oma's.
Okay. Niet dat hij direct contact heeft.
Nee,
maar
niet
gewoon...
direct contact, maar het is inderdaad indirect. En zo komt hij er gaandeweg een beetje achter dat bepaalde mensen niet op natuurlijke wijze zijn overleden. En dat ben je dus een beetje aan het onderzoeken. Er zit een laag in van demonen. Want demonen die kunnen... Ja, het gaat heel ver. Maar demonen die kunnen een soort van via insecten, bijvoorbeeld kakkerlakken, kunnen ze gedaantes aannemen van mensachtige gedaantes. En je denkt dus dat je met mensen overlegt. Maar het zijn dus demonen die eruit zien als mensen. En het zijn eigenlijk de soort van kakkerlakken. En daardoor zitten er echt super freaky dingen in met insecten.
Ja, maar wel. Dus, een demon gaat bezit nemen van een kakkerlak. En dan verandert hij in een mens?
Ja, zoiets inderdaad.
Maar ziet die mensen dan als een kakkerlak nog uit? Of?
Nee, menselijk. En dat is... Nou ja, goed. En de reden waarom ik het niet helemaal weet... En ik zal er maar meteen ingooien.
Je bent gestopt.
Ik ben halverwege gestopt. Want deze game, het is echt... En daar ben ik... Echt heel erg achter ook. Weet je, horror is heel erg als humor. En wat ik daarmee bedoel is dat het is heel erg persoonlijk. Wat voor de ene hilarisch is, is voor de andere een flauwe grap.
Zeker.
En ja. Dat is in horror ook heel erg. Weet je, de ene vindt het super eng en de andere is zoiets van eh. En op de een of andere manier, deze game die triggert echt al die dingetjes
die
ik heel disturbing vind. Waardoor ik echt, en ik heb dat nog nooit eerder gehad. En ik heb intussen echt flink wat horror games gespeeld, ook in VR. Maar mijn hele lichaam... Ik verstijf helemaal. Mijn schouders die gaan omhoog. En ik kan gewoon niet meer. En nou komt de overtreffende trap. En dat is de reden waarom ik echt ben gestopt met deze game. PlayStation VR 2. Dat is het platform waar die beschikbaar is.
Alleen daarop?
Ja. PlayStation VR 2 heeft eye tracking. En ze flikken echt een kutgeintje met eye tracking hierin, ja,
natuurlijk.
Jongen. Dus ik zal je een voorbeeld geven. Op een gegeven moment kom ik in een keuken. Het is een gigantische keuken. En in het midden van de keuken heb je een kookeiland. En als je binnenkomt, heb je zeg maar aan de andere kant van de muur heb je een klein lampje hangen. Die zie je. En aan de andere kant van de muur hangt ook een lampje. Maar die hangt een beetje soort van om een dingetje heen. Dus die kan je niet zien zeg maar, van waar je staat. Het is een beetje schemerig. En ik kom die keuken in. Ik ben aan het onderzoeken. Ik loop wat verder de keuken in en op een gegeven moment zie ik in mijn ooghoek dat er een tafeltje naast mij staat. En ik kijk een beetje schuin naar het tafeltje en ik zie dat er een fotolijstje en een paar pillen en weet ik veel wat allemaal staat erop. En een telefoon. En pas op het moment dat ik echt gericht naar de telefoon kijk, baf, gaat die telefoon af. Ja, en je schrikt je echt helemaal de tyfus, jongen. Goed, 2 seconden verder. Ik kijk verder in die keuken. Ik trek de koelkast open. Nog steeds spijt van. ik trek die koelkast open en ook dan, je ziet in één oogopslag wat er in die koelkast staat.
Ja.
Maar pas op het moment, ik zie in mijn ooghoek zie ik een wat ze in Amerika hebben op die pakken melk met van die missing person dingen. Ja. En dus dat zie ik in mijn ooghoek en dus ik kijk daarnaar van ja, wie staat erop of wat is dat? En op dat moment, wap, komt er een kakkerlak achter dat pak melk vandaan lopen. En dat is zo goed gedaan,
dat
jongen.
Dat is supergoed, inderdaad.
En dat gebeurt eigenlijk niet in normale VR-games. Kijk, in normale VR-games heb je, zeg maar, je spanningslijn die loopt op. En tot op het moment dat je weet van er gaat iets gebeuren. En dan bam, dat gebeurt. En dan krijg je die piek, zeg maar. Mm. En dan zakt die weer. En dan weet je ook na die bam. Ja, ik ben even veilig.
Maar hier ligt het totaal aan waar je naar kijkt.
Yep. En dus, soms kom je ergens binnen.
Dus durf je gewoon niet meer te kijken.
En ben je al 5 minuten daar. En dus heb je het vertrouwen van, oké, hier gebeurt niks. Nee, ik ben hier al 5 minuten. Ja. En ineens kijk je ergens naar en bam. Jongen, echt.
Dit is dus niet meer goed. Dit gaat ook op mij werken, want je kunt het moment niet meer voorspellen.
Precies.
En dat is het ding wat ik altijd heb met horrorfilms en met horrorgames. Ik weet wanneer die scares komen, dus ik zet mijn schrap en dan is het niet zo eng. Maar hier...
You don't know.
Oeh, dat is interessant.
Goed,
man.
Dus ik doe de koelkast dicht. Godverdomme. Ik draai me om. En op dat moment, ik sta dus aan de andere kant van de keuken nu. Wow, en ik zie dus nu het andere lampje, zeg maar.
Dit is echt een nachtmerrie voor mij.
Ja, het is echt vreselijk, Sjeerd.
Dus, alleen goed, al dat
even,
je erover
even het verhaal
praat.
Afmaken. Ik kijk naar dat lampje en die swingt zo'n beetje heen en weer. En terwijl ik er naar kijk, pats, gaat die stuk. Uiteraard. Fucker. En dan sta ik echt gewoon, ik zie bijna niks. En ik sta nog steeds...
Oh jezus.
Ik kan nergens naartoe. Ik sta het diepste puntje in die keuken.
Je bent nu ook alleen op je zolder, hè, nu? Of niet? Of
zijn de poeders? Ja, ik sta alleen op zolder inderdaad. Ja, midden in de nacht. Ja.
Ook nog midden in de nacht? Oh jezus.
Jazeker.
Okay. Maak je dan je vriendin niet wakker als je dan helemaal leplazers schrikt?
Als het een game is waarin ik gewoon schrik, dan gil ik inderdaad zo'n klein meisje. In deze game, ik kan niet eens gillen. Mijn strot wordt zo dicht geknepen... I can't. Ik maak geen kick. Het enige wat ik kan doen is wap, die headset afzetten. Jezus. Niet te doen.
En dus jij staat...
Oh, goed.
Je staat in die keuken.
Ja, ik sta in die keuken.
Het is pikken donker.
Achter mij is dus de koelkast die ik net heb gecheckt. Ik kijk naar het lampje. Pats, lampje gaat kapot. En op dat moment, ik hoor iemand.
Oh, fucking hell.
Maar het is zo donker in die keuken op dat moment... dat ik alleen een schaduw zie aan de andere kant van de keuken. En ik zie... een schaduw langs komen. En ik hoor geluid. Dus ik weet, ik ben niet meer alleen in deze keuken. Maar ik sta echt... Ja, ik verstijf, dude. ik kan helemaal niks.
Oh, man.
Dus ik sta tegen het soort van keukeneiland aan. Zo moet je het zien eigenlijk. En ik sta daar en ik moet echt al mijn moed bij elkaar schrapen... om een foto te maken. Want als ik een foto maak, dan maak ik een flits. En in die flits... kan ik heel even zien wat er gaande is.
En daarna op de foto.
Oh,
maar jezus, dat is eng, jongen. Dus ik maak een foto. Maar het is zo donker dat ik niet helemaal goed door heb hoe ik sta in
was
die keuken.
Was dit ook niet een beetje het idee van Fatal Frame? Dat was toch ook een beetje...
Geen idee.
Okay.
Echt geen idee.
Ga verder.
Goed. Paar
je
minuutjes.
Je trekt het hele verhaal aan niet.
Een paar minuutjes. Ik sta te shaken op mijn poten, echt. Ik maak een foto. Ik zie niks. Oké, cool. Maar het mooie is dat het is echt zo'n Polaroid-camera. Ja. Dus je moet hem pakken, die foto. Je moet er even mee wapperen.
Ja, ja, ja.
En dan pas zie je misschien... Dus ik sta daar, ik maak die foto. En ik denk nog, am I crazy? Was het dan niks? En ik wapper natuurlijk met die foto. En ik kijk naar die foto. En die foto die heeft ook zo'n trigger moment. Dat als ik er naar kijk... Ik zal niet verklappen wat hier gebeurt. Dat is, je moet het eigenlijk gaan spelen als je van horror games houdt. En ik kijk op die foto, jongen. En ik echt... Ja, het is bijna 2 meter de lucht in gewoon. Nice. Vanuit stilstand. Holy shit. Daardoor komen we inderdaad...
Als jij over VR praat, heb ik echt het gevoel van... I gotta step up my game, man. Dit is letterlijk, I gotta step up my game. Ja, ik moet gewoon dit gaan doen, gewoon om te beseffen wat er mogelijk is qua games.
It's crazy. Die eye tracking in horror, dat is een combinatie, jongen. Dat is niet te doen.
En dit is VR 2.
Ja. En dus wat je nu krijgt inderdaad, wat Wouter ook al zei, is dat... Op een gegeven moment kom ik op een punt dat... ik durfde gewoon niet meer te kijken.
Ja. Dus dit is wat er met mij gebeurde toen ik met Wouter Resident Evil VR ging spelen.
Right.
Dat ik op een gegeven moment maar gewoon in foetushouding ga zitten, omdat ik gewoon niet meer kan.
Yep. En inderdaad, normaal gesproken...
Ik denk dat je dit niet overleeft, Jeff.
Je kan normaal gesproken horror games een beetje cheesen. Door een klein beetje met je ogen te knijpen. Jezelf een beetje te beschermen, zeg maar. Maar dat werkt hier niet.
Ik heb eens een keer van achter een kamerplant... heb ik Layers of Fear gespeeld. Zodat het een soort van... Dat er nog iets van de...
Iets tussen zit.
Dat er iets tussen zit. Ja. En dan met één headset schelp op... Mm. En eentje af en dan het geluid heel zachtjes.
Precies, dus dat zeg ik. Je kan het een beetje cheesen. Ja. Maar hoe kan je er cheesen als je er echt gericht naar moet kijken voordat er iets gebeurt? We hebben het ook over puzzels bijvoorbeeld. Ja. Je moet er naar kijken, anders dan ga je gewoon niet verder. En op een gegeven moment, ik had een paar keer achter elkaar dat ik zo hard schrok van iets wat er gebeurde wat ik niet verwachtte. Ik bedoel, dat is een schrikmoment, maar ik schrok zo hard dat ik het voelde alsof mijn ziel mijn lichaam verlaat gewoon.
Maar is dit niet gewoon
zo heftig? Dat ik echt op een gegeven moment dacht van, oké, ik heb eigenlijk een beetje de ongeschreven regel. Ik wil elke game uitspelen die ik review. En 95% van de tijd lukt me dat. Maar hier zei ik echt halverwege, tot hier en niet verder. En ik heb er compleet vrede mee.
Maar je vindt hem wel een goede game.
Het is echt zo'n vette game.
Maar Florian, is
het
niet gewoon
een beetje PT-achtig? Of Visage? Oh, ja. Hebben we het ook wel eens over gehad?
Visage?
En dat is een game die zich vooral ook in een huis afspeelt. En PT is in die gang natuurlijk. Ja. En dit is ook gewoon, omdat het in die mansion is, in die villa, het is heel erg in het huis. Je moet heel vaak backtracken, want er zijn puzzels. Je komt bijvoorbeeld iets tegen en het is overduidelijk dat je iets moet doen. En ineens herinner je, oh fuck, weet je, in die keuken lag bijvoorbeeld iets, weet ik veel. Dat heb ik nodig.
Moet ik weer terug naar de keuken?
Precies, moet ik weer terug naar het huis. En dan, weet je, moet je ook weer langs shit wat eigenlijk te spannend was. Waar je al je fucking energie in hebt gestopt om er voorbij te komen. En je moet weer.
Voor mij is dit echt ook wel een goede workout. Maar is het niet gewoon, je bent nu vader, je wordt een beetje zachter, hè? Is het niet?
Het was heel grappig, want ik zette het inderdaad op Twitter dat ik dus deze game aan het spelen was en dat ik echt moeite had met verder spelen. En iemand die zei echt acuut, binnen een minuut reageerde iemand met, is dat de leeftijd of? Hey, fuck you, echt.
Maar dat was wel leuk.
Ik heb een theorie dat mensen die dit soort games maken, dat het kan niet goed voor je zijn.
Nee,
het kan niet goed voor je zijn.
Het lijkt me ook niet.
Je bent maar dan kom je een soort weer al verknipt, of je gaat gewoon al gaande het maken, word je verknipt.
Ja, maar dat is wat er ook gebeurt met de mensen die bij NetherRealm werken aan de fatalities, right?
Precies.
Die worden ook helemaal gewoon, die krijgen gewoon een trauma letterlijk van hun werk. Ja.
Nog één klein detail dingetje, en dat vond ik echt heel tof. Dat duurde even voordat het kwartje viel bij me. Maar zie even de titel voor je, Madison.
Ja.
Hij wordt gestileerd als allemaal hoofdletters, behalve die i in het midden. Dus je krijgt zeg maar Mad Son.
Oh.
En dat geeft ook weer een soort van dubbel ding van,
wacht even, ben ik nou gek?
Is Luca fucking lijp? Of? En eerlijk, ik weet het antwoord nog steeds niet. Want
je speelt altijd met Luca.
Je speelt met Luca, ja. En je bent super, je hebt alleen een camera, je kan niet vechten, je kan niet schieten.
VR-game wissel je waarschijnlijk ook niet heel snel van main character natuurlijk. Dat is een beetje gek.
Nee, dat gebeurt inderdaad. Nee. Maar ja, nogmaals, als je van horror games houdt, ga dit checken.
Ja, als je een klein beetje
zoiets hebt van, ik weet het niet zo goed, ik weet het niet zo goed met horror, laat het echt alsjeblieft liggen. Want het is
jeez, Florian, wat een fucking verhaal, zeg.
Echt, zal ik je, dit is triggert mij wel om nou eindelijk die lenzen te gaan kopen, zodat jij langskomt met die fucking VR.
Voor Madison, ja?
Ja. Ik moet even een mental note maken. Nee, niet een mental note, een echte note. Want een mental note werkt niet meer voor me.
Ja. Nog een ander dingetje dan. Ik heb de laatste tijd een beetje een soort van nieuwe verslaving voor
Fordian.
Voor kut games.
Nee, niet Fordian. Ja. Daar heb ik niet echt een verslaving voor. Dat speel ik wel, maar niet verslaafd. Ja, zeker.
Nee, net als die fabrieksgame die gewoon zo bugged was dat je hem niet uit kon spelen.
En ik heb iets nieuws. En ik kende dit niet. Maar dat schijnt een heel ding te zijn. Het heet Frostpunk.
Ja. Wauw, Florian. Jij gaat echt een bepaalde richting op door. Two Point, crazy.
Fucking cool. Hè.
Two Point was jouw point of no return voor fucking management games.
Een beetje wel, ja.
Oh, nice.
Dus ja, een vriend van me die zei, heb je dat wel eens gecheckt? Nee. Hij zei, deel 2 komt eraan. En dat wist ik ergens wel, maar
ja.
Ik vind die game niet boeiend. Dus het heeft niet helemaal geregistreerd bij hem of zo. En hij zei, ga dat checken. En ik, oké. En inderdaad, ik ben hooked. Het is super cool. En het lijkt qua opzet een beetje op, niet qua opzet, maar qua gameplay, een beetje op de Jurassic World games.
Mm.
En het zijn meerdere scenario's die je zeg maar doet.
Right.
En Frostpunk is, het speelt zich af in de 1830 of zo. Het is echt die steampunk stijl.
Yeah.
Dus het is heel oldschool, maar ze hebben wel ook machines en dat soort dingen. Jij moet de laatste stad ter wereld zien te bouwen. Je moet een soort van ijstijd overleven.
Je komt echt een beetje in ons vaarwater.
Ja, dat is echt gevaarlijk dichtbij wat wij aan het spelen.
Ja. Ja, het is crazy. Ik had nooit verwacht dat ik dit leuk vond. Maar ik vind het heel
leuk. Het is een fantastisch genre. Het kan een fantastisch genre zijn.
Ja. Ik was En
dit is gewoon nu een city builder aan het spelen, letterlijk een management city builder.
Zeker. Maar City Skylines vind ik tof, zeg maar.
Ja, oké. Okay.
Maar echt strategy vind ik dan weer niet cool. Nee. En bij Frostpunk zit het een beetje op het randje van gaat het diep genoeg of niet, zeg maar. Het moet niet te diep gaan. Voor me. Nee, okay. Het moet redelijk laagdrempelig zijn en dan vind ik het leuk.
Maar Frostpunk is echt wel dik. Het is ook best wel een zwakte bot dat we die niet besproken hebben, want dit is echt ligt best wel in mijn straatje. En ik heb het opgestart.
Nooit gereviewd?
Nee.
Oh.
En ik heb het opgestart een keer, maar dat was in mijn vrije tijd. En toen was ik niet van plan om er iets over te schrijven. Oh. En toen heb ik het laten vallen. Maar
ik dit wil graag deel 2 reviewen bij deze.
Wow, okay.
Als die uitkomt. Die komt in juli uit, geloof ik.
25 juli.
Ja. Dus daar kijk ik nu ineens naar uit, waar ik eigenlijk echt geen idee van had.
Die is letterlijk voor puur 8-9 dan. Ja.
Hell yeah, baby. Maar ja, het is een hele toffe game. Wat ik vooral bijzonder vind is, zij spelen heel erg met je geweten een beetje. Dus een voorbeeld, helemaal aan het begin van de game krijg je de keuze, laat je kinderen meewerken. En als mens zijnde zou ik meteen zeggen, nee, natuurlijk niet. Kinderen moeten op school zitten of leren of weet ik veel wat. Maar je kan die handen heel goed gebruiken. En
kleine
dus,
handjes.
Precies. En dus is het heel erg de overweging van, oké, wat ga ik doen? Ga ik of die kids inderdaad in een opvang stoppen? En dan zijn de ouders daarmee blij. Of laat ik ze meewerken, maar daardoor worden de ouders geïrriteerd. En zo heeft elke keuze die je maakt, heeft uiteindelijk invloed op wat er gebeurt, wat de mensen voelen. Je kan bepaalde richtingen kiezen zelfs. Dus je kan er bijvoorbeeld voor kiezen om de orde te bewaren via het geloof. En met bidden en tempels en dat soort dingen. Of je kan het met harde hand doen. Met politie en met gevangenissen zelfs en weet ik wat. En alles heeft zo zijn voor- en nadelen. En het is heel erg tof om daar een beetje mee te experimenteren. En wat een toffe game, joh. Holy shit. Ik had geen idee. Frostpunk.
Maar ik zie het ook langskomen in lijstjes van... Ik ga de komende puur een special schrijven over Lovecraftian games. Dus games die een beetje dat Lovecraft-achtige insteek hebben met madness en cosmic horror en al die vette horror shit. Maar ik zie ook Frostpunk langskomen.
Ja, daar heeft het wel ook iets van.
Maar dit is dus post-apocalyptisch natuurlijk. Het is, en weet je waardoor de apocalypse is gekomen? Is dat puur de mens die dat veroorzaakt heeft?
Yep,
of is het something else?
Yep.
Oké, nou, dan vraag maar waarom het Lovecraftians. Maar misschien is het... Soms zijn die lijstjes ook niet, denk ik van... Eh.
Maar het is best wel tof, want er zijn dus verschillende scenario's. En je hebt een soort van main scenario, het hoofdscenario. En dat is inderdaad... de laatste stad was Londen. Die is gevallen nu. En je gaat met de laatste groep ga je erop uit. En dan kom je een plek tegen die nog een beetje potentie heeft. Ja. En daar probeer je zeg maar opnieuw een laatste stad op te bouwen. Mm-hmm. En dat is eigenlijk de main scenario. Maar je hebt ook andere scenario's waarin ze bijvoorbeeld een soort van prequel doen. Dus voordat Londen viel, wat er toen gebeurde. Maar ook inderdaad, weet je, wat er veel later gebeurde. Of ook bijvoorbeeld hebben ze een dingetje, en dat is ook echt heel cool gedaan. Je kan scouts kan je de wereld in sturen. Mm-hmm. Voor resources, die heb je natuurlijk nodig. Mm-hmm. En dan kom je oude dorpjes tegen die ooit ook hebben bestaan, waar je dan resources uit kan pakken. Yeah. En dus zijn er scenario's die dan dat dorpje pakken. En dus in de main story ben je daar geweest met je scouts.
Oh, wat cool.
Die mensen zijn overleden. Dan krijg je een beetje een verhaaltje met, hey, wat is hier gaande? En vervolgens speel je dat scenario en weet je dus exact wat daar gaande
maar
was.
Maar er zit dus ook wel echt een verhaal in cinematics in.
Vet, man.
Echt?
Ja.
Wow.
Ja, het is echt heel cool. Love it. Wow.
Ik heb het een keer geïnstalleerd. Ik ben eraan begonnen. I don't know why I stopped. Maar dat hele vrije tijd. Ik speel games niet meer voor mijn plezier.
Vrije tijd. Dat moet je niet doen. Ja. Dat slaat natuurlijk niet.
Ja, het sluit wel mooi aan bij Manor Lords.
Ja,
want daar hebben we het twee afleveringen geleden over gehad. En toen hadden we nog geen code vorige week. Twee weken geleden, maar inmiddels wel. En wij hebben het beide gespeeld, Wouter.
Ja, we hebben er super moeilijk over gedaan, want ik was bijna van plan om jouw Steam-account over te nemen. Toen kwam ik erachter dat hij gewoon gratis op Xbox staat. Of op,
op Game Pass.
Ja, op Game Pass.
Nice.
We hebben alle gespeeld. En ik dit is echt zo'n... Je hebt zeg maar... Dit is van een Poolse ontwikkelaar. En wat ik vaak het ding vind van games die zich in de middeleeuwen... Dit is dus een game waarin je in de middeleeuwen een dorpje moet bouwen. En je moet met alle mogelijke industrieën moet je opbouwen. Boerderijen, smiddies. Allerlei industrieën moet je opzetten om te zorgen dat je dorpje eigenlijk overleeft.
Wordt opgeslokt door bijvoorbeeld een concurrent.
Ja.
Ah, oké.
Ja, maar dat ligt eraan wat voor scenario kies. Want dit is dus het ding. Jij hebt volgens mij een ander scenario gekozen dan ik. Want je hebt aan het begin 3 keuzes.
Ja, in het begin wist ik dus helemaal niet dat er meerdere scenario's waren. Oh. Ik heb gewoon gekozen voor iets. En toen was er een of andere dude. En je begint net en die zegt van... je moet niet... Dan zegt hij op een gegeven moment, stuurt hij een brief. Ja, je moet niet alles geloven wat mensen zeggen. Maar
jij hebt een beetje de battle scenario gekozen.
Ja. En dan kan je er dus op reageren. Zo van, fuck you, ik maak je helemaal kapot. Of je kan ook niet reageren of zo. Maar dan, oké, er is dus een andere guy in deze wereld. De wereld is opgedeeld in verschillende territoria. En je begint er op 1. En je tegenstander heeft 2 territoria. Mm-hmm. En je begint dus eigenlijk gewoon met 3 tenten. Okay. En dan heb je poppetjes en die kunnen dan... En je hebt ook een ox. Hoe noem je dat in het Nederlands?
Een os.
Een os. Bijna. En die kan je ook gebruiken. Ja. Dus je kunt die mensen aan het werk zetten. En eigenlijk is het iets wat ik heel erg tof vind aan The Settlers bijvoorbeeld. Uh-huh. Beetje dat pietpeuterige, dat kneuterige, zeg maar. Gewoon heel langzaam gewoon een dorpje bouwen. Industrie inderdaad opbouwen. Ja. En dat begint natuurlijk met mensen die... bomen omhakken, die daar planken van maken, of juist iets anders, weet je. Dus of firewood is ook belangrijk.
Firewood is heel belangrijk. Ja, ja.
Dus dat je mensen niet doodgaan van de kou, maar ze moeten natuurlijk ook niet doodgaan van de honger. Dus je bent eigenlijk, je begint en al heel snel kom je erachter van, oh, wacht even.
Precies.
Ik moet dit ook.
Je moet al die dingen hoog houden. Inderdaad.
Ja, dus ik moet dit ook onder controle hebben. Yes, en dat is heel tof gedaan. Omdat je in het begin ben je dus natuurlijk bezig. Oh shit, ik ben er bijna door mijn boomstammen heen, zeg maar. Dus anders dan kan ik niks meer bouwen. Dus ik heb ook steen nodig. En, en op een gegeven moment beginnen ook mijnen belangrijk te worden. Want ja, je wilt natuurlijk ook een legertje opbouwen. Ja. En in het begin, dit is een early access game. Dus in het begin wordt er eigenlijk weinig uitgelegd. Mm-hmm. Er wordt wel wat uitgelegd. Maar er zijn ook dingen waarvan je denkt van, hé?
Ja.
Gemist?
Dit vond ik juist heel goed aan. Dat je spelende wijze komt erachter wat je allemaal kan. En je gaat gewoon dingen proberen. En dan zie je wel of het werkt en hoe het werkt. En dan krijg je een hele minimale beschrijving van... nou, dit huisje doet dit en dat. En dan kom je achter van, oké, dit werkt zo. En bijvoorbeeld het balanceren van families bijvoorbeeld. Want je hebt een aantal families nodig.
Dat is een familiesysteem inderdaad.
Ja, en elke industrie kun je 1 of meerdere families opzetten. En je weet niet precies als je 2 of 3 erop zet... of dat heel veel meer oplevert en hoeveel meer dat oplevert. En je bent de hele tijd aan het balanceren van... je kunt nooit genoeg families hebben voor al je industrieën. Tenminste, dat werkte bij mij niet zo. Ik weet niet hoe dat dan jou... Maar ik had een hele andere scenario... Want ik had een scenario waarin ik eigenlijk 1 dorpje maar hoefde te bouwen. En ik had niet dat landje pik van jou.
Okay.
Ik moest 1 dorpje groot maken en ik moest de bandieten daar van weghouden.
Okay, ja.
En that was it. En je hebt dan ook nog 1 makkelijkere waar je alleen maar een dorpje hoeft te bouwen. Dus jij hebt de laatste gekozen en ik heb de middelste. En volgens mij zijn dat ook letterlijk moeilijkheidsgraden. Dus ik heb de middelste moeilijkheid. Je hebt de letterlijk de moeilijkste gekozen. Oh. Dus, met de meeste tegenstand. En waar je echt... je moet daar echt landje pikken bij jou. Bij mij was het puur van... je moet 1 dorp groot... Sterker nog, ik heb nog lang niet genoeg power... om überhaupt een nieuw territorium te pikken. Ja. Dan moet je 1000... je hebt natuurlijk allemaal verschillende resources... zoals het werkt.
Je invloed heb je nodig.
Ja, precies. Influence. Oh. Ik heb nog maar... ik zit al 8 uur te spelen of zo. Ik heb nog maar 600 influence of zo. Dus ik heb 1000 nodig om 1 nieuw... en ik denk dat systeem bij jou wat... anders werkt, zodat het bij jou makkelijker is om nieuwe... Want dat is letterlijk je doel,
zit er
zeg
dan
maar.
Combat in of zo?
Ja, er zit ook combat in.
En dat werkt best wel goed. Dat werkt verrassend goed voor zo'n game... die eigenlijk meer gericht is om zeg maar echt...
te bouwen, zeg maar.
Ja, het is eigenlijk een city builder. En ik denk van, ja, die combat is een soort van bijzaak. En dat heeft die ontwikkelaar ook gezegd. Het is een solo developer trouwens, weet je dat wel?
Ja,
een
solo developer.
Slavic Magic heet die knakker. Volgens mij, zijn Poolse naam kan ik even niet uitspreken. Ik weet hem ook niet meer. Maar die heeft in zijn eentje die game gemaakt. Nou, niet gemarket en zo. Er zit wel een uitgever achter en dat soort dingen. En hij heeft echt een goed gebalanceerde citybuilder gemaakt. En dat is lastig. Want de laatste die ik speelde was Pharaoh, A New Era. Dat was een remake van Pharaoh uit de jaren 90 volgens mij zelfs. Of begin 2000. En het ding is, je moet steeds je... Een van de belangrijkste dingen is dat je je huizen steeds moet upgraden, right? Je moet de leefomstandigheden steeds beter maken, zodat de huizen groter worden, zodat ze zich beter voelen, zodat er meer mensen naar je dorp trekken. En daarvoor moet je bijvoorbeeld voor een tavern zorgen met bier. Of je zorgt voor meerdere soorten voedsel op de markt. Dat soort dingen. Ja. En dan zie je de hele tijd van in je huizen van wat zij hebben, waar ze wat ze kunnen gebruiken, zeg maar. Waar ze
en wat ze nodig hebben.
Ja. Mm-hmm. En dan gaan ze level omhoog. En jij, volgens mij is dat bij jou best wel snel gegaan. Ik zit nog maar op level 2 van mijn huis.
Nee, maar goed, ik iets van 10 uur zat ik erin.
Ja.
En ik ben dus begonnen met met die game. En toen, in het begin wist ik dus helemaal niet. Op een gegeven moment, je kan dus geld ergens aan uitgeven. Je kan mercenaries inhuren om iets voor je te doen. En ik dacht van, volgens mij heb ik genoeg geld. Maar ik had dus geen geld. En toen op een gegeven moment dacht ik van, hoe kan ik hier nou aankomen? En toen op een gegeven moment zag ik van, oké, je kan je kan belasting innen.
Oh ja.
Toen dacht ik, hoe kan dat dan? Ik kan dat nergens vinden.
Ja, maar dat kan pas vanaf level 3 huisje, toch? Of niet?
Dat weet ik niet. Volgens mij kan je gewoon
Toen
zag ik dus van, je moet een manor hebben. En dat is dus eigenlijk het huis waar je woont.
Die heb ik dus nog steeds niet.
Volgens mij kan je die gewoon bouwen.
Ja, nee, ik heb dus... Mijn voorwaarde is dat je moet... volgens mij, ik moet een small town hebben voordat ik mijn manor kan bouwen. En voor een small town heb je 3 level 3 huisjes nodig. Dus 3...
Ja, ik heb op een gegeven moment ook dat je level 3 huisjes nodig hebt, level 2 huisjes, dat soort dingen.
Maar niet voor je manor. Hmm. Nee, ik denk dat jouw regels voor jouw scenario zijn letterlijk anders, omdat jij een ander beginprincipe of uitgangsprincipe hebt of doel hebt voor je scenario.
Nou, het duurde best wel lang voordat ik die manor uiteindelijk had. En dan ga je dus belasting vragen. Mm-hmm. Maar wat het allerbelangrijkste is, al die families. Dus je hebt een familie, dat zijn boomhakkers. Mm-hmm. En dan je hebt familie die maken kleding. Dat is dus ook een ding. Mm-hmm. Je kan mensen hun huis geven.
En dan een tuintje.
En in het begin dacht ik van, oké, ik maak gewoon zo'n... Je kan een plot maken. Dus daar zet ze dan een huisje op. En op een gegeven moment, kan je die plotjes ook wat groter maken. Maar er zit een tuin bij. En van dat heb ik helemaal niet nodig.
Precies wat ik dacht. Ja.
En toen op een gegeven moment, dacht ik van, maar doe er nu eentje met een tuin. Laat ik eens even wild doen. En in één keer kwamen er allemaal extra opties bij. Want in die tuinruimte kunnen ze bijvoorbeeld een werkplaats neerzetten. En dan heb je in één keer ruimte voor een blacksmith. Ah, of iemand die daar gewoon een moestuintje maakt.
Ja,
of iemand die kippen houdt. Ja. En dat is dus allemaal, voeg dat iets toe aan je economie. Dus als je heel veel huis hebt met een moestuintje, dan heb je dus veel minder moeite om tijdens de winter
groenten te fixen.
Precies. Eten te hebben. Dus
het farm is best wel ingewikkeld. Want dat is echt letterlijk van, je moet eerst strooien. Of tenminste,
zaden. Je moet het eerst schoffelen, zeg maar.
Dat moet je eerst.
Ploegen.
Ja, ploegen. Daarna moet je. En dat kan sneller door middel van een upgrade. Dat je een os hebt. Dan moet je zaaien. En daarna moet je wachten tot het groeit. En dan doen die fucking farmers daar niks, volgens mij. Maar anyway. En dan moet je. Dan is het gegroeid. En dan moet je het gaan oogsten. En dat duurt echt letterlijk seizoenen of maanden voordat het zover is.
Het duurt allemaal best wel lang.
Ja.
Op een gegeven moment dacht ik wel van, oké, ik wil nu iets bewerkstelligen, maar dat duurt gewoon zo lang.
Ja.
En op een gegeven moment, die andere gozer, die was het hele territorium om me heen aan het inpikken, zeg maar. Maar ik dacht van, ik heb niet echt een leger. Je kunt wel gewoon
mensen... Cheers, wel de moeilijkste moeilijk aan gaat, zie je?
Ja. Je kunt op een gegeven moment dus wel... Dus al die families hebben meerdere mensen. Wat ook dus het grappige er is. Dus ze maken of kleding, of ze hebben een moestuintje. En dat gaan ze weer verkopen aan de rest van je dorpje.
Via een markt,
Via een marktstalletje.
Ja. En je ziet echt die stalletjes, zie je langzamerhand op die markt.
That's cool.
Komen ze, zeg maar, je ziet heel schattige kleine stalletjes. En dan hoor je ze ook schreeuwen van, koop hier je beste voedsel. Ja. En hier heb je mooie kleren.
Maar dan kan je dus ook zeggen van, oké, ik ga nu een regiment aan speermannetjes inzetten. Maar dat zijn gewoon je eigen poppetjes. Dus dat betekent dat als je er 40 van die speermannetjes hebt, dat er dus gewoon 40 mensen niet
werken
meewerken aan boomhakken of kleding maken of een moestuintje schoffelen.
Al die wapens, die hebben ze ook in hun huis. Je ziet ook in hun huis van, deze gast heeft zoveel speren, want die moet er straks op uit om een speerman te zijn. Zeg maar. Het is echt
de speerman.
En wat jij had met die huisjes, ik had op een gegeven moment per ongeluk mijn huis groter gemaakt. Toen zag ik opeens van, er zit een soort van extra dingetje achter.
Ja.
Oh, leuk, ze hebben een tuintje, whatever. En toen kom ik er ook inderdaad achter van, ik kan nu, weet ik veel, een cobbler en een blacksmith en een wortels kweken, geiten, weet ik veel wat allemaal. En dat,
geiten kweken.
Ja, hoe doe je dat? En dat soort ontdekkingen is inderdaad zo chill. Want je hebt de hele tijd het gevoel van... ik ontdek zelf dingen door spelenderwijs die game te ontdekken. Terwijl in dit soort games heb je vaak een hele uitgebreide, moeizame, saaie... fucking tutorial, waar je allemaal shit moet onthouden.
Ja. En dat schrikt mij ook af van dit soort games.
Allemaal shit moet onthouden, dat je misschien de volgende 10 uur nog niet eens nodig hebt. Maar ze willen het alvast aan je vertellen, zodat je dat...
al die minuutjes en shit.
En dat werkt niet, weet je? Ik heb letterlijk...
Ik vind het altijd heel overweldigend.
Ja, ik heb letterlijk hierna een game gespeeld waarin ze de ouderwetse, zeg maar, tutorial hebben. Ja. Undead Inc. heette dat. Dat was letterlijk dat je van... oh, hier heb je 7 pagina's aan uitleg. En dat was in principe maar 1 plaatje met een zinnetje eronder. Maar het zijn wel 7 dingen waar je doorheen moet. En 7 nieuwe dingen die je moet onthouden.
Ja, is too much.
En vervolgens mag je 1 keer klikken. En dan moet je en dan komt er weer zo'n lijst van. En bij Manor Lords werkt het echt heel goed hoe je... zeg maar zelf, je gaat gewoon dingen bouwen omdat je wil weten hoe het werkt, zeg maar. En dan kom je ook wel vanzelf wel achter. Bijvoorbeeld dat traden, heb je getrade? Doe je dat?
Ja, ik heb getrade. Ja, dus op een gegeven moment dan krijg je influence of dan krijg je iets van de welvaart in je dorpje en daar kun je ook dingen mee kopen. Dus op een gegeven moment had ik met die welvaart van mijn dorpje, ik koop gewoon schapen. En dan moet je dus een wolwever hebben. En dan maken de andere mensen weer kleren van. Dat soort dingen. Dus dat is, en dan kun je dus allemaal dingen verkopen. En daar krijg je ook weer gewoon community money voor, zeg maar. Ja. Daar kun je dus allemaal dingen voor traden. Dus dat is echt wel tof gedaan.
Maar je hebt niet zo'n trade centrum.
Ja, dat...
Die, handelscentrum.
Ja, volgens mij was dat wat ik...
Want het zou best wel kunnen dat jij dat niet hebt. Omdat jij allemaal vijandelijke...
Oké. Die heb ik inderdaad. Maar dat is allemaal best wel cool gedaan. Maar er zitten ook wel wat haken in ogen aan.
Ik vond het traden bijvoorbeeld, daarom begon ik erover. Dat werkt wat mij betreft nog niet helemaal soepel. Want het is niet... Je kan zeg maar exporteren, importeren. Makes sense, right? Maar je kan niet zien wanneer je importeert. Je kan wel je trade ezel of whatever, kan je volgen. En dan denk je van, oké, dan gaat hij de map uit. En dan moet hij op een gegeven moment weer terugkomen. Maar het is niet duidelijk hoe het precies gaat, zeg maar. Dus hoeveel je binnenkrijgt. En hoe je moet zorgen dat je meer binnenkrijgt. Dat werkt een beetje shoddy.
Het is een beetje ongebalanceerd allemaal. Ja. En dat komt gewoon omdat het een early access game is.
Hij en van de één dude, man. Dus
Hij heeft wel hulp. Het is niet dat hij alleen in zijn eentje is. Maar het is wel heel cool gedaan. En het is inmiddels heeft hij een... Van de early access heeft hij een aparte branch aangemaakt in Steam. Die je kunt spelen. En dat is een soort van aparte patch. Ja. Maar dan heeft hij gewoon allemaal dingen gedaan. Maar heeft hij niet echt tijd voor gehad om het te testen. Dus heeft hij gezegd van oké, je kunt gewoon de normale early access game spelen. Maar je kunt nu ook kiezen om een aparte patch te spelen. Maar die is nog niet getest en nog gebalanceerd en wat dan ook.
Ja.
En daar heeft hij nu allemaal dingen in aangepast. En zo bijvoorbeeld archers die doen helemaal geen schade.
Oh.
Dus je hebt er gereed aan.
Okay.
Maar goed, het is echt cool. Een toffe game.
Klinkt wel leuk.
Op een gegeven moment moest ik een nieuwe game opstarten... omdat ik gewoon in de pan werd gehakt door die gozer.
Mm-hmm.
Ja. Die kwam met echt iets van...
Met zijn volledige leger.
10 legers kwam die mijn territorium binnenlopen.
Ja, daarom heb ik die niet gekozen. Ja. Ik dacht van dan dit is onvermijdelijk wat er gaat gebeuren. En dan ben je veel meer aan het stressen. Terwijl ik nu best wel een soort van relaxed spelletje aan het spelen ben. Ik had als 1 doel van... je moet even wat bandieten uit de weg werken. En dan kun je gewoon rustig je dorpje bouwen. En nu ben ik gewoon rustig.
Precies, maar wat is zeg maar het einddoel?
Dat verschilt dus per scenario.
Dat gebied moet je hebben of zo?
Ja.
Dat verschilt dus per scenario. Jij hebt echt iets van... je moet zoveel gebieden veroveren van jouw tegenstander. Ik moet een town van een bepaalde grootte maken. En dan heb je ook nog eentje die heeft weer een andere...
Ja, ik weet niet precies wat het is.
Maar volgens mij is dat gewoon de campaign. En dan heb je volgens mij los ook nog scenario's. Maar dat weet ik niet zeker. Maar misschien ben ik in de war met de Undead Inc.
Nee, dat is volgens mij wat anders.
Inderdaad. Ja, precies. Maar ik vind het echt voor een solo developer echt fucking goed in elkaar zitten. Want ik heb aardig wat city building games gespeeld. De laatste tijd niet zo heel veel meer. Vooralsnog heb ik dus bijvoorbeeld overgeslagen wat ik eigenlijk had moeten doen. Moeten spelen. En ik heb City Skylines ook niet gespeeld. Maar voor het genre zit het echt fucking goed in elkaar. Vind ik echt knap.
Ja, ik vind het
wat ik ook grappig vind is dat het is een Poolse ontwikkelaar. Het heeft een beetje dat vieze, weet je wel? Dat beetje dat rauwe randje.
Nee, maar het is zo verrassend goed geoptimaliseerd. Op deze laptop... En normaal is dat... je kunt er wel games op spelen... maar je moet echt alles op low zetten of wat dan ook. Maar gewoon op de normale, hoge settings... draait die gewoon als een zonnetje. Voor een early access game is dat ongekend voor mij.
Nice. Ja, het is echt een knappe prestatie. En het heeft, wat ik zei, het heeft een beetje dat, omdat het Poolse ontwikkelaar heeft een beetje dat vieze harde randje. En dat past heel goed bij de middeleeuwen, zeg maar. Want de middeleeuwen, je ziet ook gewoon, iedereen heeft ook gewoon...
Dat is ook gewoon een beetje ranzig. En,
heb je trouwens al ontdekt dat je op je dat je in third person door je dorp heen kan lopen? Heb je dat al?
Ja, dat heb ik nog niet gedaan. Oh, dat maar ik weet wel dat kan.
En dan kijk je al naar al die namen van die lui ook. Die heet echt Mensen Kunt Hilder of zo. Ik vind allemaal van die oude... Want dit speelt zich in de 14e eeuw in Franconia af. Whatever that may be. Het zal wel ergens in Frankrijk zijn, ik weet het niet. En als je dan in third person door je dorpje heen loopt, dan is het ten eerste heel cool om dan je dorpje levensgroter te zien. Maar je ziet ook al die mannetjes zwoegen. Want ze zijn echt 24 uur per dag aan het werk, die lui. Het is echt helemaal niet leuk in de middeleeuwen. En je ziet ook gewoon op hun gezicht dat ze er echt helemaal niet leuk hebben. Het heeft echt dat beetje dat witcher-achtige, rauwe, smerige, ongelukkige, deprimerende. En dat vind ik heel goed bij de middeleeuwen passen, want... Mensen waren toen alleen maar aan het werken, helemaal in zijn dorp. Je moest,
en dan... We hadden een tijdje geleden hadden we die nieuwe Settlers game, New Allies. En dat was echt zo'n disappointment voor mij, omdat ik echt een Settlers fan ben van het eerste uur. Mm-hmm. En dit, ja, dat krapt dat, die itch wel enorm voor mij. Mm-hmm. Het is voor mij echt beter dan die vorige Settlers.
Maar hij zei ook voor Xbox dus?
Ja, en preview nu op Xbox. Ja.
Ondanks dat het is die op Xbox ook?
Oh ja, dat weet ik niet.
Nee, ik heb hem op PC. PC.
Ja, precies. We hebben hem pas op PC. Ja, maakt sens. Ja. Ik dacht, early access op Xbox?
Dat nee, dit is ook... Dit moet je hele andere controls voor hebben natuurlijk op de console.
Ja, dat heeft hij nog lang niet voor elkaar. Joh.
Nee, maar daar moet hij ook helemaal niet mee bezig zijn. Want het
PC ook niet.
Het is echt een PC-achtige game ook gewoon. En het is een Thunder Nerd game, right?
Ja, het is wel voor de Thunder Nerds. Ja,
precies. I got you. Oké. Benieuwd?
Hebben we nog meer dingen die we moeten bespreken? We lopen al een beetje tegen het einde aan.
Ik ben weer verder gegaan met V-Rising. V-Rising heb ik destijds in de toen die net in early access kwam. V-Rising is een survival game met vampiers. Okay. Gaat over zeg maar de vampiers zijn verslagen door de mensheid en ze hebben zich teruggetrokken en allemaal hoe noem je dat? Doodskisten natuurlijk, want
dat is wat ze doen inderdaad. Ja,
hebben heel lang geslapen en nu speel je een vampier die weer ontwaakt en eigenlijk zijn empire terug moet veroveren van de mensen. Is een beetje waar het over gaat. En ik heb hem destijds in early access gespeeld toen hij net in early access was. En toen vond ik het een beetje traag en een beetje, weet je, het had weinig respect voor je tijd, want er waren allemaal systemen geïmplementeerd waardoor het langer duurde om bepaalde dingen te doen, zoals reizen kostte heel veel tijd. Ik was heel veel aan het fucking lopen in die game en fucking boring. Je kan niet meteen fast travelen, want dan moet je eerst 1000 jaar dingen voor ontwikkelen. En je moest ook, als het overdag was, want je bent een vampier...
Je kan je eigen kasteel bouwen.
Oh ja, zeker.
Het is een beetje een Diablo-achtige Diablo-achtig perspectief.
Echt, ja, dat wel. Ja. Maar het is gewoon echt heel erg basic rules survival. Je bent een vampier, dus je mag niet in de zon komen. En het wordt elke keer weer natuurlijk overdag. dynamic day and night cycle. En dan moet je eigenlijk... In de early access was dat heel irritant. Want je was de hele tijd in de zon. En het schaduwen, dat was een beetje lastig om dat te bepalen. Want je kon wel in de schaduw gewoon rondlopen. Mm-hmm. Dus er waren allemaal dingen geïmplementeerd waardoor... Je had een hele kleine inventory. Waardoor je echt de hele tijd weer terug moest naar je basis. En je kon niet fast travelen naar je basis. Dus dan moest je hele pocket en weer teruglopen. Dus ik had echt zoiets van... Not my game. Het is een leuk principe, maar ik ga het niet verder spelen. En toen heb ik het wel besproken en ook gespeeld. In de rubriek in de Power Limited. En nu is hij uit Early Access. Dus dit is de volledige release. Dit is hoe die game moet zijn. En ze hebben zoveel verbeterd. Niet alleen de graphics en niet alleen allerlei zeg maar, gemaksdingen. Hoe noem je dat? Dingen of life.
Quality of life.
There you go. Thanks for the help.
Ja, ja.
Quality of life dingen, maar ook...
Kwaliteit van het leven.
Zeker. Ja. Ja, zeker.
Maar ook je krijgt vrij snel een wolf vorm... waarin je veel sneller door de map heen kan lopen. Het is ook... Er zitten veel meer, zeg maar, dingen qua crafting en zo zijn allemaal verbeterd. En het bouwen is makkelijker geworden. En het is op zoveel manieren improved dat ik gewoon echt meteen verslingerd was aan deze game. Ik had meteen... Het was veel duidelijker wat je doelen zijn. Het is veel duidelijker... zeg maar, waar je dingen kunt vinden. En de map is ook duidelijker. Het werkt nog steeds niet helemaal lekker, want het heeft wel een hele rare manier van dat je op I moet drukken om de camera achter je te krijgen. Weet je dat? Ken je dat principe nog?
Ja, jezus.
Dat is echt old school.
Ja.
Ik weet ook niet zo goed waarom. Het heeft nu ook bijvoorbeeld controller-ondersteuning, wat het destijds niet had, wat ik echt heel irritant vond. Ik vond het helemaal niet lekker werken op toetsenbord en muis. En het heeft ook, de actie is ook veel soepeler geworden. Ik vind het veel leuker om eindbazen te verslaan nu. Dus ik vind het echt een fucking leuke game geworden. En het blijkt maar weer hoe fucking goed early access werkt. Ik bedoel, kijk naar Baldur's Gate 3 of kijk naar Hades. Het is echt een supergoed systeem om zeg maar een game aan te bieden en dan mensen spelenderwijs je feedback te laten geven en eigenlijk je game super te perfectioneren. En dan heb je ook nog twee echte grote marketingmomenten. Want de eerste keer ga je in early access en dan is je eerste release. Mm-hmm. En vervolgens heb je dan nog de volledige release dat de game helemaal klaar is. En dan kan 2 jaar tussen zitten en heb je superveel veranderd. En dan heb je ondertussen, want je vraagt wel geld voor een early access game, heb je gewoon de hele tijd geld kunnen verdienen. In theorie natuurlijk. En dan uiteindelijk heb je... Ik moest ook nog opnieuw beginnen, want mijn hele progressie van de vorige keer was weg. Maar ik had zoiets van, ja, I don't even care. Maar het gaat veel sneller, veel soepeler, veel leuker nu.
Precies,
ja.
Extra dingen waarschijnlijk.
Ja, dus V-Rising is wat mij betreft nu echt een hele leuke survival game geworden. En dit was een genre waar ik eerst helemaal niet zo heel vet vond. Maar sinds Sons of the Forest, die vond ik ook fantastisch. Ja. En sinds deze ben ik echt best wel aan geworden voor... Ja, zoals jij genre switch hebt gemaakt naar City Builders.
Dat gebeurt.
Heb ik gewoon besloten dat ik survival games echt wel heel erg vet kan vinden. En nog steeds heeft het dat... Weet je, bijvoorbeeld, ik ben pas op level 30. Want je hebt zo'n uitrustingslevel. Level 30 kun je pas een fast travel naar je kamp maken.
Jezus, dat duurt wel lang.
Ja. En dan heb je ook nog het ding dat je bepaalde objecten in je inventory... die kunnen niet fast travelen. Die kunnen niet teleporteren.
Okay.
Het is echt een vieze sneaky manier om te zorgen dat je alsnog superveel...
Moet wandelen, ja.
Ja, en dat vind
maar ik waarom eigenlijk... Waarom zou je dat iemand willen laten doen?
I don't know. Het survival games moet dan natuurlijk en multiplayer zijn... en heel lang speelbaar zijn. En het is een soort van MMO-principe, right? Want je moet echt met meerdere mensen heel lang kunnen spelen. Ja. Dus zorg gewoon op allerlei manieren dat je veel tijd aan kwijt bent. En sommige dingen daarvan vind ik echt een beetje respectloos. Dat ik echt denk van, ja, come on, man. Give me a break.
Respecteer mijn tijd.
Ja, precies. En je kunt ook niet, weet ik veel, je kunt al je shit uit je inventory gaan gooien, I guess. Maar ja, dan ga ik liever gewoon lopen.
Oké. Okay. Hij is dus nu uit.
Ja.
Op uit de PC. Early Access en hij is nu helemaal speelbaar.
Hij komt ook op de PS5 volgens mij, maar daar is hij nog niet op gereleased. Hij is nu op Steam beschikbaar. En
31,50 is hij nu. Tot 22 mei. En dan kost hij 35 euro.
Ja, dat was ook. Hij was volgens mij, toen hij in Early Access ging, was hij 19 euro. Dus ze hebben ook de prijs natuurlijk omhoog gegooid. Omdat nu. Precies. Dat is ook logisch, weet je.
Is uiteindelijk wat voor het bedoeld was. Maar ja, sommige games die beginnen nu in Early Access met grote bundels en dit en dat. Ik kijk even naar Greyzone, bijvoorbeeld. Oh, ja. Dat er ook mensen zijn die bundels kopen, dat slaat ook helemaal nergens op. Nee. Dan krijg je meer ruimte in je dingen of wat dan ook.
Het is een beetje hetzelfde als pre-order, right? Ik bedoel, dat moet je eigenlijk ook niet meer doen.
Nee, zeker waar.
Maar goed, daar ben ik echt veel te lang mee bezig geweest. Zoals altijd, met een ook gespeeld game die ik leuk vind. En die heb ik nu ook gewoon een cijfer gegeven. Want dat kon toen die in early access was niet natuurlijk, maar nu wel. I love it. Leuk. Ik denk wel dat er een punt komt dat je zoiets hebt van... Nu wordt het echt allemaal veel te veel hosselen en dingen zoeken en werk veel. Ja. Maar daar ben ik nog niet gekomen.
Oké. Nou, cool.
Jij? Nog iets boeiends?
Nou ja, goed. Ik heb dus Manor Lords en Greyzone. Maar Greyzone hadden we het vorige keer al over gehad. Ja. Ik ben nu... kwam ik per ongeluk terecht in een vijandelijk gebied. Okay. Ja, je zit in je basiskamp en dan kom je op een gegeven moment komt een helikopter. Die gaat je dan landen op een landingzone gaat die heen brengen.
Ja.
Maar als je hem zelf aanvraagt voor een bepaalde landingzone, dan komt dus jouw helikopter aan. Maar er kan dus ook iemand anders zijn die heeft hem voor een andere landingzone een helikopter aangevraagd. En dan stap je in de verkeerde helikopter.
Wat?
Dus ik kom op een gegeven moment als een laag level mannetje met weinig gear, kom ik op een gegeven moment terecht. Echt compleet in enemy territory. Met een andere guy. En wij hadden dus iets van, laten we even kijken dan, weet je, wat hier allemaal is. Want er is natuurlijk wel een betere loot.
Dus
op een gegeven moment kwam er ergens uit de bergen een gedempt schot Nou, ik had in de hele game nog nergens een silencer gezien of gehoord. Hmm. Dus het echt zo van, holy shit, dat moet wel echt een high-level guy zijn. Dus je zat gewoon ergens in, want je zit in de jungle, ergens in de bergen, hoor je gewoon pjoe, pjoe vandaan. Precies. Nee, fuck. Dus ik was met Floris en die werd in zijn been geraakt. En die moest ergens gewoon het ding spalken en tapen en wat dan ook. En daarna gewoon als de sodemieter weggerend. Weer terug om weer die helikopter terug te pakken naar onze basis. Komt er een helikopter aan en wij zo van oké. En echt op het laatste moment zegt Floris van, wacht, deze horen niet bij ons. Er zitten twee gasten in die helikopter. En wij zo, braap. En ik ben meteen in mijn kop geknald hier natuurlijk. Ja, dat is wel echt...
Wow, als je in je kop geschoten wordt, ben je ook in één keer dood. Of niet?
Ben je direct dood, ja. Nee. Precies. Tenzij je dus een goede helm op hebt en je wordt van een verre afstand. Dan word je dus geraakt. Dan word je een beetje dizzy. En dan heb je gewoon een concussion van een kogel die op je helm is geklapt.
Dit klinkt echt als het soort van game mechanics wat ze vroeger dachten dat het cool was, maar toen werkt het nog niet. En nu kun je het eindelijk een soort van implementeren.
Ja.
Maar die andere soort, DayZ en zo, die doen dat ook allemaal, toch?
Ja, Arma.
Precies.
Ja,
ja. Dat is ook een beetje hetzelfde, hetzelfde ding.
Tarkov inderdaad, ja.
Ja, oké, maar die... Oh ja, dat is inderdaad
is
echt
nog
simulatie.
Steeds wel echt... hardcore. Ongeoptimaliseerde bende eigenlijk. Dat moet ik er wel even bij zeggen. Okay. Ik had mijn driver geüpdate. Maar ik had nog niet mijn PC gerestart. Dus de game doet het dan wel. Maar dan klapt hij de hele tijd uit de server. Dan is eigenlijk de server disconnected. Dan moet je even je PC opnieuw opstarten. Dat soort dingen, weet je.
Trouwens, ik heb het nog helemaal niet over Hades 2 gehad.
Hades 2.
Eerste 10 minuten heb je ook een framerate van 5 of zo. Dat soort dingen.
Oh,
ja.
Top.
Ja,
oh,
dan moet ik de wereld even inladen en zo. Oh, ja. Nou, Hades 2...
Dat doet hij niet in het laadscherm.
Hades 2... Ja,
we hebben geen tijd meer voor.
Nee, we hebben geen tijd meer
voor. Dit is echt... Oei.
Oh, ja.
Dat is wel echt... Ik heb weer gefaald. We hebben het over Manalords en over fucking Fear Rising gehad. Niet over Hades 2.
Maar is vet, toch?
Oh my god, ja.
Heel vet, hè?
Hij staat op de korven voor de komende pu.
Hel ja.
Het is alles wat je hoopt dat het is. En het is ook nog maar een early access. Nog zo'n goed voorbeeld van early access. En het voelt als een volledig complete game. Het werkt fucking fantastisch. Je merkt dan een paar kleine dingetjes aan het early access is. Maar het voelt weer... Het is weer als vanouds. Het is gewoon deel 1 met een nieuwe insteek. Nieuwe characters, nieuwe alles. En een verbetering ervan op alle fronten tot zover. En het is nog maar een early access, dus het kan alleen maar beter worden. Want de vorige is ook 2 jaar een early access geweest en is echt extreem verbeterd. Daarom is het ook zo'n fantastische, bijna perfecte roguelike. En deze gaat dat ook worden, zeg ze bijna geen twijfel over mogelijk. Het is echt heel cool.
Oké, dank jullie wel jongens. Jij dat jullie er waren. En ook aan iedereen die luisterde en keek, bedankt daarvoor. Dat wordt zeer gewaardeerd, dat vinden we leuk. Anders doen we het ook voor niemand.
Ja,
voor onszelf.
Dat is ook een beetje
het is gewoon onze.
Ik vind het wel gezellig.
Twee weken lang bijpraten.
Ja, dat inderdaad.
Ja, precies.
We filmen het gewoon toevallig.
Ja, precies. Oké, tot de volgende keer.